Hello. Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom, leden van de raadscommissie, leden van het college, de aanwezigen op de publieke tribune, de kijkers thuis en de luisteraars thuis en de griffier. En een speciaal woord van welkom voor de heer Boy van Deloitte Accountants. Wacht even, zegt de griffier, want het gaat niet helemaal goed.
Ja, die doen.
Mag ik nu weer opnieuw beginnen? Of liever niet? Nee, hè? We weten het wel. Leden aan de tafel, vriendelijk verzoek om duidelijk in de microfoon te praten. En als dat niet het geval is, dan horen wij graag van de publieke tribune of het daaraan ontbreekt. In verband met de behandeling van de jaarstukken 2010 en de kadernota 2012... is het college vanavond tot en met agendapunt 9 voltallig aan de vergadertafel gezeten. Ook wel een mooi woord. Dan gaan we nu verder, dat was het eerste agendapunt, met agendapunt 2, het vaststellen van de agenda. Is een ieder akkoord met de agenda? De heer Buijs?
Ja, voorzitter, ik had even één vraag. Ik heb begrepen ergens in een mail of in een bericht dat er uitleg zou gegeven worden over de actiepunten 2 tot en met 5 van de actielijst door het college van BMW. En ik wilde even vragen of dat juist is en of we dat op dat punt ook gaan doen bij de actiepunten.
Klopt, die komen bij de actielijst. Als die aan de orde is, wordt er een toelichting gegeven. Verder nog opmerkingen over de agenda? Dan is de agenda hierbij vastgesteld. Dan vraag ik aan de griffier of er nog inspraakverzoeken zijn bij de verschillende agendapunten. Geen. Wat een bijzonderheid is bij het bespreken van de jaarstukken en vooral de kadernota. Agendapunt 4. Het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 24 mei 2011. Zijn er op- of aanmerkingen ten aanzien van de besluitenlijst?
Die zijn er inderdaad, voorzitter. Wethouder Klaver heeft een opmerking gemaakt bij agendapunt 6 op bladzijde 2. Dat is op 2 na laatste regel. Daar staat wethouder Klaver deelt mee dat de busmaatschappij EBS enzovoort. Nou, die zin is niet in overeenstemming met de feiten en ook niet met wat de heer Klaver heeft gezegd. Het voorstel is om die zin te wijzigen als volgt. Wethouder Klaver deelt mee dat lijn 129 in de nabije toekomst wordt omgelegd. En de route Rijpenweg, Purmerendeweg, vice versa gaat volgen. Het voorstel is om deze tekstwijziging aan te passen.
Kan iedereen zich vinden in het voorstel? Zijn er verder nog vragen, opmerkingen naar aanleiding van het verslag? Mevrouw van den Berg.
Ja, voorzitter. In de notulen staat bij de vragen aan portefeuillehouder Dings, dat op 14 juni een werkgroep energie en landschap is bijeen geweest. En ik heb begrepen dat dat verschoven is. En naar welke datum is dat dan gegaan?
Voorzitter, dat is naar de 21ste toe.
Het is naar de 21ste gegaan. Dan staan we hier bij de besluitenlijst vast. Sorry.
Staande.
Waarvan akte? Dan gaan wij over naar agendapunt 5. Zijn er vragen aan portefeuillehouder de heer Dings? Mevrouw Jonk.
Dank u, voorzitter. Goedenavond. Ik heb inderdaad twee vragen. De eerste vraag is, al enige tijd is Natasja Saba in verband met ziekte op halve kracht aanwezig en werkzaam in de BJ. Sinds april is hij zelfs, heb ik begrepen, afwezig. Dit is nu opgepakt door Marieke. Zij was ook al eerder behulpzaam in de halve krachttijd van Natasja. Toch merken wij wel dat het erg stil is rond BJ. Activiteiten lijken terug te lopen. Daarbij is de brede school Beemster een groot succes. Kan dit mogelijk een aanwijzing zijn dat er in de Beemster bij de basisschooljeugd andere behoeftes zijn dan het aanbod van BJ? Dat was de eerste vraag.
De heer Dings. Of wilt u eerst alle vragen verzamelen?
In die twee van mevrouw Jonk, dat we net... Maar ik wil ook wel gelijk antwoorden, hoor. Dus, ja, mevrouw Sabe is ziek. Wij zijn ons aan het beraden op de dienstverlening door Welzaam. Daar zijn we niet helemaal tevreden over. Brede School is inderdaad een succes. En wat die behoefte betreft van de jeugd, zo rond in de groep 7-8. Het is zo dat ik aanstaande vrijdag een gesprek heb met de twee groepen 8 van de Blauwe Morgenster. Omdat ik ook bevraagd werd om steun te verlenen aan een actie om de sluiting van de BJ tegen te gaan door een tweetal jonge meisjes van groep 8. En op grond daarvan heb ik dus het initiatief genomen om in elk geval met de groepen 8 van de Blauwe Morgenster te gaan praten. Om te peilen wat er leeft. En met name ook om te kijken hoe we min of meer vanuit de bevolking zelf en vanuit de kinderen zelf kunnen kijken hoe we de BJ weer een plek kunnen geven. Maar goed, het loopt samen. Dus in die zin weet ik aanstaande vrijdag ook een heleboel meer. En kunnen we op grond daarvan wellicht ook nieuwe acties ondernemen.
Dank u wel. Is dat een antwoord op uw vraag?
Ja. Ik laat het graag horen hoe dat, wat daar de bevindingen waren voor groep 8. Mijn tweede vraag is, bij ons bezoek aan Baanstede werd ons duidelijk dat er een wachtlijst is voor degenen die juist alleen in beschermde omgeving kunnen werken. Directeur van Baanstede liet ons weten dat zij voor de moeilijke taak staan om mensen te reïntegreren. De concurrentie is groot in deze tijd, waar bedrijven het nu nog moeilijk hebben. En er is ook veel concurrentie uit omringende landen als Bulgarije, Polen enzovoort. Ik heb begrepen dat er nu door het VNG ingezet wordt op een tweesporenbeleid. En vooruitlopend op dat tweesporenbeleid wilde ik vragen, wat kan de gemeente aan deskundigheid inbrengen bij de begeleiding of de opleiding van deze cliënten? En tegelijk ook haar eigen doelstellingen wat betreft kosten halen. En dan denken we vooral aan het groen onderhoud. Dat was mijn vraag.
Dank u, wethouder.
Het is een hele complexe materie waar we dus met het bestuur van Baanstede mee bezig zijn. Om met name de groep mensen die dan ook in de formulering van de wet werk naar vermogen beschut werk doet, nu ook al. Om die in elk geval ook op die wijze actief te houden. Ik denk dat bij ons als kleine gemeente niet heel veel expertise aanwezig is. Het enige wat we wel kunnen doen en waar we ook naar zullen kijken is dat we bijvoorbeeld onze relatie met Baanstede intensiveren. Dat wil zeggen dat we meer diensten van Baanstede af zouden moeten nemen. Dat zou kunnen in de groenvoorziening. Maar dan moeten we dus daar ook, en dan moet hier daar ook een besluit over genomen worden, respectievelijk voorbereid. En zover zijn we nog niet. En we zijn we zijn ook bezig, en hoe de wetgeving er precies uit komt te zien, dat weten we op dit moment dus niet. Ook vanwege de onduidelijkheid over het bestuursakkoord. Dat we met voorbereidingen bezig zijn hoe we die wetgeving in elk geval zullen moeten invoeren. Maar dat is nog met heel veel onduidelijkheid omkleed.
Wordt vervolgd dus.
Vervolgd, voorzitter.
Zijn er nog andere vragen aan wethouder Dings? Ik ga even die kant langs. De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag over, over het VNG-congres. Ja, er wordt gesproken over een uitslag, maar eigenlijk is het niet een uitspraak. Want mevrouw Jortsa sprak over niet helemaal en minister Doornen sprak over helemaal niet. Ik wil graag de reactie van het college horen hoe zij de 2G-congres ervaren hebben. En wat ze denken wat het voor de gemeente Beemster tot nu toe zou kunnen betekenen. Of daar al enige uitslag over is.
De wethouder.
Ja, we hebben met u de vorige keer gesproken over het VNG-congres. Wat daar met name speelde is de wet werken naar vermogen. Of het hoofdstuk werk 6.1 in het bestuursakkoord. Het voorgenomen bestuursakkoord. Daarvan heeft in elk geval 86,6% van de leden van de VNG, inclusief deze gemeente, gemeend om dat buiten haakjes te plaatsen. En dat betekent dat wij dus zeggen van het bestuursakkoord als zodanig ondersteunen wij. We kunnen alleen niet op dit moment, in de huidige context, het besluit 6.1, dus werken naar vermogen, in zijn financiële consequenties ondersteunen. Dat doen we dus met de grote groep van de gemeenten. De gemeenten die tegen deze regeling waren, waren vermoedelijk ook integraal tegen het bestuursakkoord. Dat weten we niet zeker, maar dat ligt eigenlijk wel voor de hand. Ik denk dat vooral van belang is dat de VNG een redelijk grote eenheid tentoon heeft gespreid, omdat daarmee, en met name ook dat de G4 zich uiteindelijk achter de constructie van wel door onderhandelen over het bestuursakkoord heeft gestaan. Dat is overigens ook onder hun druk en van de G32 erin gekomen, maar met brede steun van de rest van de vergadering. We zitten nu even in een impasse. Ik kan niet anders zeggen dan dat zo is. En het zal dus afhangen van initiatieven van zowel VNG als de minister, dan wel de staatssecretaris, of er op dit dossier werk naar vermogen, of daar nog een positieve ontwikkeling voor de gemeente te verwachten is. Dat zal een hele moeilijke bevalling worden, denk ik. Omdat het Rijk denkt, in elk geval als ik op het standpunt stel, dat met de 400 miljoen die nu in het bestuursakkoord zitten, dat men het daarmee moet doen, de gemeente het daarmee moeten doen. En dat er hooguit, wat het Rijk betreft, in 2013, 2014, dat is het moment dat er de eerste ontwikkelingen zijn, dat er wellicht nog te praten zou zijn. Nou, dat is voor de gemeente op dit moment onvoldoende. Maar in de zomer zal ongetwijfeld nog iets meer gebeuren.
Dank u wel. Zijn er nog andere vragen aan wethouder Dings? Nee, dan wil ik dit agendapunt afsluiten. Gaan we door naar de vragen aan portefeuillehouder de heer Klaver. Zijn er vragen voor wethouder Klaver? Mevrouw van den Berg.
Ja, is er al iets te melden over het onderzoek naar de glasplaten in het MFC? En als dat nu nog niet is, wanneer is dat dan tegemoet te zien?
Voorzitter, dat onderzoek dat is aangestuurd. Dat onderzoek zal ongeveer 6 weken duren. Dus ja, het kan vanaf nu gerekend nog wel een maand duren voordat daar een uitslag van is. En ik heb u in een vorige commissievergadering toegezegd u daarvan op de hoogte te houden.
Dank u wel. De heer Buijs.
Mijn vraag was idem.
Dan is die beantwoord. Daar nog vragen aan de heer Rings? De heer Klaver. Nou, excuses.
Voorzitter, ik wilde graag even insteken op de opmerkingen van mevrouw Jonk. Zij gaf complimenten over het succes van de brede school en dat onderschrijf ik. En ik kan u zeggen dat die signalen van allerlei zijden naar ons toe komen.
Dat is mooi. Sluit ik dit agendapunt af, gaan we naar agendapunt 7, vraag aan portefeuillehouder de heer Brinkman. De heer Heijmans.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb enige tijd terug aan meneer Brinkman de vraag gesteld hoe het stond met de situatie van de dijken. Toen gaf u aan dat de bermen onder beheer van het Hoogheemraadschap vallen. Dan heb ik onlangs gelezen in stukken van het Hoogheemraadschap dat zij het beheer van de bermen hebben uitbesteed aan de gemeente. Dus nou ben ik even in verwarring van wie doet nou wat?
De portefeuillehouder.
Nou ja, ik wil niet vervelend doen, maar ik denk dat dat een vraag voor de heer Klaver is. Uw vraag over de dijken, dat had toen de insteek van de algemene politieverordening, plaatselijke verordening. En dat ging over de verrommeling, maar het onderhoud. Ik denk dat de heer Klaver daar antwoord op weet.
De heer Klaver.
Ja, ik zag die problematiek ook langskomen. Kijk, voor het dijklichaam als zodanig is het Hoogheemraadschap sowieso verantwoordelijk. En voor de weg ter hoogte van de woonboten is dat weer de gemeente Beemster. En het andere antwoord van de burgemeester, dat heeft u gehoord.
Maar ik denk dat het toch goed is om u nog even een duidelijke schriftelijke uiteenzetting te geven. Want ik denk dat we heen en weer blijven wie waar verantwoordelijk over is. Ik kijk even naar het sectorhoofd. Dat komt eraan, want het is wat ingewikkeld, want een dijk is een dijk, maar binnen de bebouwde kom ligt er toch even iets anders dan buiten de bebouwde kom. En daardoorheen speelt nog de algemene plaatselijke verordening die het een en ander regelt met de woonschepen. Overigens ook bestemmingsplan technisch. Dus het is ingewikkeld. Ik denk dat het goed is dat we daar even een helder antwoord op formuleren. Ja, oké, komt eraan.
Dank u wel. Voor een deel is het ook bij de technische vragen aan de orde geweest, maar er komt nu een uitgebreider antwoord. De heer commandeur.
Dank u wel, voorzitter. Het zal u niet ontgaan zijn, en de burgemeester denk ik het allerminst, dat er onlangs een forse brand heeft gewoed. Maak u een compliment over de berichtgeving aan ons, maar ook aan de gemeente, aan de burgers. Dat verheldert veel. Er waren heel veel vragen, met name over de bezitsverhoudingen. Het was goed dat dat erin stond, omdat veel mensen aannemen dat het zwembad nog steeds van de gemeente is. Dit gezegd hebbende heb ik toch wel een paar wat kritischere vragen. Is het nou werkelijk zo dat de gemeente eigenlijk nauwelijks regie heeft over de gang van zaken? Het, ja, laat ik het wat huiselijk zeggen, het ziet er niet uit. Het is onbeemster, zou ik haar zeggen. Er wordt niet gemaaid, het is een rommeltje. Nou weet ik wel, wij zijn geen eigenaar, maar daar is toch niet alles mee gezegd, hoop ik. Ik snap werkelijk niet waarom de huidige eigenaren, die groep, het zijn drie lichamen, heb ik begrepen, waarom die niet tot sloop kunnen overgaan. Ik snap best dat er nog niet alle minuut gebouwd kan worden, maar dat staat wel te gebeuren op termijn. En of je nu sloopt, dan heb je ja, misschien een stukje renteverlies, maar de sloop komt eraan, dus ik snap dat niet zo goed. Deels, dat besef ik ook, ga ik hier van het terrein van de openbare veiligheid en de volksgezondheid, die in het geding is, misschien over naar het terrein van de heer Dings, Hefting, maar nou ja, goed, dan moeten ze maar beide op deze vraag proberen antwoord te geven. Ik vind wel dat onze gemeente misschien wat steviger mag inzetten en ook, er zijn best wel wat kanalen met de huidige eigenaren, denk ik, om daar druk op te zetten. Ik vind het eigenlijk niet kunnen zo. Nou, dat is het, voorzitter. Sloop wat mij betreft en zo gauw mogelijk. Dank u.
De portefeuille, meneer Brinkman.
Ja, dank u wel. Laat ik vooropstellen dat, hoe het ook is, dat iedereen met zijn tengels van een ander zijn bezit af moet blijven en laat staan het in brand steken. Dat gezegd hebbende kan ik ook meedelen dat de politie iemand op de korrel heeft. En die wordt op dit moment ook verhoord. De jongeman heeft zich zelf gemeld. En dat is waarschijnlijk, zeg ik dan, gebeurd naar aanleiding van het feit dat er een uitzending zou komen in het TV Noord-Holland programma Ter Plaatse. En ik ga ervan uit dat het toegeleid heeft dat er nu al wat meldingen zijn, of één melding is. De politie die gaat wel door met verhoren en onderzoek. Dus die kant van de zaak die lijkt zich op te lossen. Neemt niet weg dat hetgene waar ik mee begonnen ben, wat mij betreft nog steeds geldt. Aan de andere kant is het, als het gaat om het gebouw De Wilgenhoek, een hele gecompliceerde situatie. Aan de ene kant is het niet ons eigendom. Het is eigendom van KBK samen met IJmeren en nog een partij, dus ontwikkelaars. En daarom, dan staat de gemeente ook wat meer aan de zijkant als het gaat om wat doe je met dat gebouw, ga je slopen of niet. Maar er speelt meer. Sloop voordat er iets nieuws kan komen en voordat het bestemmingsplan goed gewijzigd is, schept een probleem met de huidige eigenaar als het gaat om het betalen van BTW. Het is niet zomaar slopen en dan, er zit een fiscaal aspect aan, laat ik het zo zeggen, wat de eigenaren tegenhoudt om tot sloop over te gaan. Maar er speelt nog wat anders. Wij hebben als gemeente aan de Noorderpadbewoners beloofd dat er geen sloop- en bouwverkeer over het Noorderpad zou gaan. En wij hebben als college gemeend die belofte te moeten houden. Dus ook al ga je slopen, ook al zou het ook financieel kunnen en aantrekkelijk zijn, is het nog niet mogelijk om te gaan slopen voordat er een bouwweg aangelegd zou kunnen worden die naar De Wilgenhoek leidt. En dat zou bijvoorbeeld het verlengde middenpad kunnen zijn. Nou, dat verlengde middenpad ligt er nog niet, omdat wij nog niet beschikken over alle grond. En ook dat is gecompliceerd, want sommige delen hebben we wel, maar sommige delen kunnen we ook kopen. Maar er speelt een faillissement van een van de grondeigenaren tussen. En dat maakt het ook weer complex. Dus we zitten aan alle kanten zitten we klem. En toen hebben we ook afgesproken met de eigenaren van timmer het zo goed mogelijk dicht. En politie rijdt er zo vaak mogelijk langs. Maar desalniettemin is het sommigen toch gelukt om dat gebouw in de brand te steken. De situatie die we nu hebben is dat we weer in gesprek gaan over wat ons nu te doen staat. Ja, die gesprekken moeten nog plaatsvinden. Zoals u weet is het hele terrein nu afgehekt. Dat afhekken, zult u zeggen, had dat niet eerder kunnen gebeuren. Nou, men dacht te kunnen volstaan met het volledig dichtspijkeren van het gebouw en het weghalen van gevaarlijke dingen. Kennelijk is dat niet gelukt. Dus er spelen heel veel aspecten waarom er niet gesloopt gaat worden. En in die situatie zitten we eigenlijk nog steeds. En ik kijk even naar mijn collega Hefting of ik alle argumenten. Ik heb alle argumenten genoemd. Overigens is het ook zo dat daarbij nog speelt dat ik vergeet bijna het belangrijkste. Is dat ook nog meespeelt dat het bestemmingsplan daar nog niet onherroepelijk is. En de eigenaren niet weten dat ze als ze gaan slopen ook kunnen bouwen. En voordat ze dat niet zeker weten, want er loopt nog een laatste beroep bij de Raad van State. Voordat de eigenaren niet zeker weten dat hij daar iets anders voor kan neerzetten. Hij ook niet gaat investeren in een sloop. En ik moet zeggen dat is een zakelijke benadering die mij persoonlijk wel aanspreekt. Dus ook de procedure bij de Raad van State is mede schuldig aan het feit dat het gebouw er nog staat. Maar er zijn meerdere aspecten, zoals ik genoemd heb.
Ja, met alle respect, meneer Brinkman, bent u niet. Het is wat lastig om als je situaties in het leven roept. Maar gesteld, het was niet helemaal denkbeeldig dat die jonge man bij het vluchten, want dat is in haast gegaan, heb ik begrepen. Zich verwond had en niet op tijd weg had kunnen komen. Je kunt je daar van alles bij voorstellen. Dan denk ik dat wij niet weg hadden gekomen met argumenten als ja, het is nog niet onherroepelijk en de BTW zit niet lekker. Ik weet het niet hoor. Ik kan me toch.
Er was geen gevaarlijke situatie. De gemeente zou aansprakelijk kunnen geweest zijn als we willens en wetens een gevaarlijke situatie, of aansprakelijk verantwoordelijk kunnen zijn, als we willens en wetens een gevaarlijke situatie hadden laten bestaan. Er was geen gevaarlijke situatie. Het gebouw was helemaal dichtgetimmerd. Je moest via en heel veel inspanningen doen om op het dak te komen. Dus in die zin zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. Het is voldoende afgeschermd zoals het was.
Ja goed, het simpele feit dat ze vol binnenkomen, kinderen. Ja.
Als je doorredeneert, dan ben je overal verantwoordelijk voor, maar dan ben je ook verantwoordelijk voor het feit als iemand door rood licht over de straat oversteekt en er dan nog iets gebeurt. Verantwoordelijkheden houden op een gegeven moment een keer op.
Een laatste vraag, voorzitter, hier aangekoppeld. Dan kunt u ons dan toch wel op de hoogte stellen als er zich wat wijzigt in de situatie. En dan toch een laatste vraag. Waarom er bijvoorbeeld niet gemaaid wordt? De hele toestand ziet er zo desolaat uit, moet ik u zeggen. Ik word er beroerd van als u er langs gaat. Dan denk ik, dat kan toch wel anders. En dan moeten ze me niet aankomen met de BTW. Dat zit niet lekker. Dat vind ik onzin.
Nou ja, dat laatste, dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik meen te weten, want ik woon dicht genoeg in de buurt, dat het af en toe wel gemaaid wordt. Maar dat is iets wat de huidige eigenaren zouden moeten doen. En als er ontwikkelingen zijn, zeg ik u toe, zal ik het u melden. Als er een iets gevonden wordt waarop een en ander toch een meer bevredigende oplossing krijgt, dan zal ik u dat melden. En ik wil graag van de gelegenheid ook gebruik maken om wel even te beklemtonen dat het bestrijden van de brand uitstekend is verlopen. Ook in goede samenwerking met buurgemeenten zoals Purmerend en Landsmeer. En ik had als, met zo'n mooi woord, opperbevelhebber de gelegenheid om de hele opschaling vanaf een veilige kant van het zwembad voor mij te zien voltrekken. En ik moet zeggen, ik was daar heel erg van onder de indruk. Spijtig genoeg heeft een groot deel van Purmerend heel erg veel last gehad van de rook. Maar dat is ook het enige wat er in feite aan ellende is gebeurd bij deze brand.
Dank u wel. We begrijpen dat de brand weer tijdig ter plekke was. Absoluut. Ze zaten ook dichtbij. De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het zijn of drie vragen of drie in één, maar ik zal ze op de volgende manier stellen. Enige weken geleden is er een vraag gesteld door onze fractieassistent met betrekking tot de hanggroep jeugd in speeltuin De Vreugdegaard in Midden-Beemster. Er is nog geen antwoord op gekomen van onze raadsvoorzitter, de heer Brinkman. Ik heb inmiddels gesproken met de wijkagent, met de leiding van het Blauwe Morgenster en de BSO. Dus ja, kortom, wat is daar de status van? En aansluitend een volgende vraag. Met betrekking tot, die gaat over onze wijkagent. Ik heb begrepen dat hij inmiddels twee dagdelen hier zit. Zou het niet eens aardig zijn om de wijkagent uit te nodigen om wat meer te komen vertellen over zijn dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld in een commissievergadering? Het is een idee. En aansluitend aan waarom de wijkagent hier zit, is dus het politiebureau is verkocht. En nou, wij begrepen dat dat zeg maar aan de kinderopvang kids is. En wij hebben natuurlijk hier ook een, onze eigen kinderdagverblijf, de BSO, de buitenspeelzaal. Was het nou niet mogelijk om onze eigen belangen en onze eigen verenigingen daar een voorkeur aan te geven? Kunt u daar iets over zeggen?
Aan de portefeuillehouder. Overigens, of wij de wijkagent hier willen uitnodigen in de raadscommissie, dat is verder aan ons om. Dus als wij dat, ik zal zo dat rondje maken, maar nu even een antwoord op de vraag. Portefeuillehouder.
Dat is inderdaad wat ik ook had willen zeggen. U maakt zelf uit wie u uitnodigt en ik denk dat de wijkagent best bereid is om hier even in 10 minuten tijd zich voor te komen stellen. En aan de andere kant, het huidige politiebureau is niet verkocht aan Kits, maar aan een investeerder en die het weer door gaat verhuren aan Kits. En verder hebben wij daar niet zoveel invloed op, eigenlijk geen. We moeten wel bestemmingsplan technisch het een en ander doen. En dat moet nog gebeuren. En ik moet u zeggen, uw vraag over de hanggroep jeugd, die is bij mij helemaal weggezakt. Stond die ook ergens op papier? Huh? Oh, is recentelijk binnengekomen. Oké. Nou,
deze vraag is eerder gesteld door de fractieassistent in de raadscommissie.
Ik heb ook toegezegd dat ik een en ander zou uitzoeken en ik heb dat niet voor handen. Dus ik zeg u toe dat u dat zo snel mogelijk schriftelijk krijgt. Ja?
Dank u wel. Is iedereen ermee eens dat de wijkagent een keer wordt uitgenodigd? Die wordt dan uitgenodigd.
Hij zit overigens nog niet hier, mevrouw de voorzitter. Dat gaat pas gebeuren als het bureau echt gesloten is. En ik dacht 1 augustus, dacht ik.
1 juli.
1 juli hoor ik hier aan mijn zijkant. En het is in ieder geval 1 dag. Of het in 2 dagdelen zijn, weet ik niet.
Dat wordt sowieso na de zomervakantie, kan ik mij zo voorstellen. Als er geen vragen meer zijn, mevrouw Van den Berg.
Ja, dank u voorzitter. Is er in deze openbaarheid nog iets te melden over het bezoek van de commissaris van de Koningin?
Portefeuillehouder, de heer Brinkman. Ja.
Ik kan dat in 2 woorden afdoen. De commissaris van de Koningin heeft bij zijn bezoek hier geconstateerd dat hij kwaliteit en ambitie heeft aangetroffen. Dat heeft hij in zijn slotwoord gezegd.
En, had hij het toen over de raad of zo?
Hij had het toen over Beemster als gemeente en gemeenschap. Beide. De commissaris van de Koningin moet, en dat staat in zijn ambtsinstructie, regelmatig ambtsbezoeken afleggen aan gemeentes. Dat is een formele aangelegenheid. En de huidige commissaris van de Koningin heeft gemeente in 1 jaar tijd als zijn introductieronde bij alle gemeenten langs te gaan. Wij waren gemeente nummer 5 of 46, dacht ik. En ik geloof dat hij van de week nog in Zeevang of naar Purmerend nog gaat, geloof ik. Nou, in ieder geval, hij is nog niet klaar. Ambtsbezoeken zijn wat dat betreft een formele aangelegenheid, maar dat is aan de gemeenten zelf, in overleg overigens met de provincie, om een programma vast te stellen. Maar iedere gemeente die geeft daar zo zijn eigen invulling aan. En van de provincie wordt wel aangegeven wat in ieder geval aan de orde zou moeten komen. Wij in Beemster hebben, net zoals de vorige ambtsbezoek, gekozen om eerst een gesprek tijdens een lunch met het college te hebben, een kennismakingsgesprek. En in dat gesprek deze keer zijn de Des Beemsters projecten door wethouder Hefting uitgelegd. Inmiddels de zeer bekende presentatie en het ontstaan van Beemster. Vervolgens hebben we een rondrit gemaakt en zijn naar Fortnekker weggegaan en Kono en andere bijzondere plekken in de Beemster. Vervolgens is uiteraard hier de bijeenkomst met de gemeenteraad geweest en daarna de postersessies met 5 verschillende onderwerpen in de kantine, waarbij vanuit de diverse geledingen vanuit de gemeenschap dingen werden gepresenteerd. De nieuwbouw naast de kerk, het 2012, een onderwerp uit het feestjaar, de nieuwbouw in de Zuidoost-Beemster en de Kono, nogmaals hier met maquetten. Aan het eind heb ik een samenvatting gegeven. Heeft de commissaris heeft ons bedankt en de door mij genoemde gedenkwaardige woorden uitgesproken. Ik heb ze ook opgeschreven. Ik denk dat gaan wij nog een keer tegenkomen. In het nagesprek wat ik persoonlijk met hem had, gaf hij aan dat hij het een zeer geslaagd bezoek vond. En dat hij echt onder de indruk was van datgene wat gepresenteerd was. Ik heb 1 ding vergeten in de rondrit en dat was het Fortnekkerweg, wat natuurlijk als een ijsberg in de Beemster ligt. En je ziet maar een heel klein topje van die ijsberg. Maar nu kun je zien hoe groot zo'n fort echt is. En dat is echt indrukwekkend. En ik heb begrepen dat verschillende van u vanmiddag zijn wezen kijken, ook naar aanleiding daarvan. Ik denk dat dat een opsomming is van hetgeen wat we afgelopen vrijdag hebben meegemaakt met z'n allen. En ja, u was daar in ieder geval voor een gedeelte zelf bij.
Meneer Groot.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wil daar nog even memoreren dat de commissaris ons toch ook nog even in zekere zin waarschuwend heeft toegesproken dat ten aanzien van ambtelijke samenwerking, dat we ons terdege bewust moeten zijn dat ambtelijke samenwerking over een
strategische periode veelal leidt tot fusies. En dat hij ook aangaf dat hij een kleine gemeente als onze niet het eeuwige leven toedicht. Die woorden hebben wij ook opgeslagen.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen aan de portefeuillehouder? Dan sluit ik hier bij agenda punt 7 af. En gaan we verder met agenda punt 8, de jaarstukken 2010. De rekening heeft een nadelig resultaat van 262.341 euro. Het college stelt voor om dit bedrag aan de algemene reserve te onttrekken. En de heer Boy van Deloitte is voor eventuele vragen hieromtrent. En ook de portefeuillehouders uiteraard. Mijn voorstel is om elke fractie in de gelegenheid te stellen om in het kort en het algemeen te reageren. En eventuele vragen die er nog zijn nu te stellen. En ik wil rechts van mij beginnen.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb één vraag en dat is over de weerstandscapaciteit. Van der Looit, u geeft aan dat de weerstandscapaciteit met 3,1 miljoen is afgenomen. De ratio's is voor mij van belang. Is dat voldoende? Acht u dat voldoende? U roept ook van, overigens adviseren we u bijna maar ook nadrukkelijk te kijken naar de kansen. Ik zou graag een precisering willen van wat zijn die kansen. Verder, grondexploitatie bewaakt de voortgang en risico's. Als je die inventariseert en zegt u ook nadrukkelijk van pas op, we weten niet hoe het er in de toekomst gaat uitzien. We zijn door uit het dal vandaan, denken we. Maar is dat dan ook daadwerkelijk zo? Er liggen daadwerkelijk risico's. We hebben in onze wijsheid denk ik ook 1,2 miljoen afgeboekt. Vond u dat een goede beslissing? Dat is mijn vraag. De winstneming van lopende exploitatie zegt u van oké, dat is niet toegekend in 2010, komt in 2011. Wat heeft dat voor effect voor onze exploitatie in 2011 en verder? Dat waren eigenlijk de vragen.
Dank u wel. Dat betekent dat u geen algemene opmerkingen wilt maken.
Ja. Ik vind, we hebben ons keurig aan ons huis het boekje gehouden. En wat is, is. En wij moeten afboeken de richting de algemene reserve. We kunnen dat niet meer omkeren. Is onomkeerbaar.
Dank u wel. Meneer Boy, wilt u direct antwoorden of wilt u alle vragen eerst verzamelen?
Wat mij betreft geef ik gelijk een antwoord. Als eerste over de weerstandscapaciteit. Wat wij aangeven in onze rapportage dat die inderdaad is afgenomen. Het is niet zozeer dat wij dat becijferd hebben. Wij hebben kennis genomen van de berekening die het college daarin gemaakt heeft. En wat ons betreft is dat een benadering die hout snijdt, die correct is. Of de weerstandscapaciteit voldoende is. Dat is natuurlijk de vraag. Een vraag die lastig te beantwoorden is. Wat daarvoor nodig is, is dat je goed inzicht hebt in onder andere ook je risico's. Dat is ook iets wat wij in het rapport opschrijven, dat wij vinden dat de gemeente Beemster daar absoluut stappen in heeft gemaakt de afgelopen jaren. Als het gaat om het inventariseren van risico's en ook hoe daarmee om te gaan, het kwantificeren. Dat is positief. Nogmaals, of het voldoende is. Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik denk dat jullie in vergelijking tot veel andere gemeenten een behoorlijk inzicht hebben. Wat zijn kansen in zaken de keerzijde van risico's? U moet vooral denken aan het optimaal benutten van subsidiemogelijkheden. Ook daar denk ik dat Beemster behoorlijk actief is en goed gebruik maakt van mogelijkheden. Geen reden om stil te gaan zitten en alert te blijven. En elke kans die zich voordoet, ook aan te grijpen. Grondexploitatie inderdaad bewaakt de risico's. Ook in de workshop die wij in de winter hebben gegeven, omtrent jaarrekening lezen, zijn we hier nadrukkelijk op ingegaan op deze materie, problematiek. Een weerbarstige problematiek, dat zien we bij veel gemeenten en ook bij de gemeente Beemster. hebben we inderdaad gezien, dat kwam verder in uw verhaal ook, ja, dat er een afwaardering heeft moeten plaatsvinden van de gronden. Dat was noodzakelijk, daar waren wij het ook mee eens. Als college dat niet gedaan had, ja, dan hadden wij daar waarschijnlijk een behoorlijke discussie over gaan voeren. Want zeker gelet op de huidige economische omstandigheden was er de vraag of die boekwaardes die er stonden in de toekomst nog goed gemaakt zouden kunnen gaan worden. Als dat niet zo is en je hebt er geen goed gevoel bij, ja, dan moet je voorzichtigheidshalve een voorziening, een verliesvoorziening treffen of tot afwaardering overgaan. Dat is gebeurd en dat was wat ons betreft een correcte beslissing. Over de winstneming in 2011, dat schrijven wij ook in het rapport. Het zou te voorbarig zijn geweest om dat in 2010 al te doen, omdat er nog wat restrisico's zijn in het complex. Als die restrisico's worden weggenomen in 2011, ja, dan zal het in 2011 ook kunnen gaan plaatsvinden. En wat dan de gevolgen voor de exploitatie zijn, ja, dan zal er dus een winst ten gunste van de exploitatie komen. En afhankelijk van de besluitvorming die daar onder ligt, ja, gaat die winst een bepaalde kant op. Het kan zijn dat die gereserveerd wordt. Er zijn natuurlijk al bepaalde besluiten voor genomen hoe dat te doen. Het kan ook zijn dat de raad alsnog besluit om dat anders in te gaan zetten. Maar dat is aan u als raad.
Dank u wel. Meneer Zeekant, is dat voldoende antwoord op uw vraag? Dank u wel. PvdA, wie mag ik het woord geven? Mevrouw van den Berg.
Ja, dank u voorzitter. Wij steken er even iets anders in dan de VVD. De jaarrekening zal worden afgesloten met negatief saldo. Te onttrekken aan de algemene reserve. Een reserve die behoorlijk onder druk gezet is in 2010 door de afwaardering van de gronden in de Zuidas-Beemster. Deze afwaardering van 1,2 miljoen bewijst wel weer dat we extra voorzichtig moeten zijn met het op voorhand financieren van projecten uit opbrengsten van grondexploitaties die nog in de toekomst liggen. Hier heeft mijn fractie al eerder voor gewaarschuwd toen de financiering van de op- en afrit Purmerendeweg A7 aan de orde was. Er is vandaag de dag niet in te schatten wat de opbrengst van gronden zal zijn. Een algemene reserve die ook de komende jaren behoorlijk onder druk zal komen te staan, maar dat later bij punt 9 van deze agenda. We begrijpen goed dat de jaarrekening een cijfermatige uiteenzetting is, een verantwoording van uitgaven en inkomsten die achter ons ligt. Het is een lijvig werk met veel cijfers en beschrijvingen van posten en we hebben daar technische vragen over gesteld. Daarvoor dank voor de beantwoording bij deze. De antwoorden op onze vragen hebben toch nog wel voor een paar nieuwe vragen gezorgd, of in ieder geval een verdieping van een paar vragen. Over het leerlingenvervoer. Het is duidelijk dat we in 2011 meer voordeel tegemoet zullen gaan zien wat die aanbesteding betreft. Maar u stelt in uw uitleg dat er een stijging is van het aantal leerlingen omdat er een groei is van het aantal zorginstellingen in onze gemeente. Kunt u dat nader uitleggen? Wij zien niet direct het verband. De cijfers van 2010 over het scheiden van afvalverzameling laten wat teleurstellende cijfers zien. Gaat het, meneer commandeur? Oké. Okay. Bij de inname van de GFT is er een terugval van 4%. Ook papier een terugval van 4%. Het kleinchemisch afval zelfs een 22%. Glas en textiel vallen hier positief op. Zijn er conclusies te verbinden aan deze cijfers en overdenkt u acties en zo ja, welke? Want we hopen toch dat in 2011 weer die cijfers wat anders komen te liggen. U beantwoordt onze vraag over het onderhoud van de ABRI's met het feit dat de consequenties van de nieuwe concessie nog niet duidelijk zijn. Dat is toch wel een heel vreemd antwoord. De concessie wordt nu in deze tijd duidelijk en eind 2011 van kracht. Terwijl het wachthokje aan het begin van Midden-Beemster als een jaar of twee niet om aan te zien is. U wilt toch niet beweren dat u vanaf begin 2010, toen er dus nog geld was, namelijk €3.300 voor het onderhoud van ABRI's, tot het eind 2011 heeft willen wachten. Dus al meer dan 2 jaar vindt u het goed dat de entree van Midden-Beemster niet er zo uitziet als hij er nu uitziet. Een tijdelijke mooie oplossing was toch wel beter geweest. Hoe lang wilt u nog wachten voor een echte oplossing, is onze vraag. Er is voor ruim 2 ton aan overschrijding van uren in de overhead gemaakt. Dat staat op blad 107, 108 van deze jaarstukken. Deze overschrijding betreft activiteiten die weliswaar passen binnen het bestaand beleid en worden daardoor bij het vaststellen van de jaarrekening geautoriseerd. Maar mijn fractie verwacht dat dit soort overschrijdingen tussentijds worden gerapporteerd. Kunt u daar een toezegging voor doen? Ook hebben we inhoudelijk en textueel nog een paar opmerkingen. Op bladzijde 29 staat bij maatschappelijke effecten de stelling beperkte groei van de werkgelegenheid. Dat is een doel, was dat doel. Hieronder wordt vermeld dat er geen concrete cijfers over bekend zijn. U beantwoordt onze vraag hierover met dat daar geen onderzoek naar gedaan is of wordt. Wij vragen ons nu af, wat doet zo'n stelling daar dan? Met een slag in de lucht kunnen we niet. Dus of weglaten of het onderzoek doen, zodat er ook echte cijfers genoemd kunnen worden. Als we dat met elkaar een meerwaarde vinden namelijk. Wij vragen uw standpunt hierover. Op bladzijde 40 staat nog zoiets bij maatschappelijke effecten. De stelling van de burgers voelen zich thuis in een zelfstandige gemeente Beemster en zijn tevreden over het functioneren van de lokale overheid. Dat was ook weer een doel. Eronder een verhaal over de verkiezingen en de uitslag daarvan. Mijn fractie ervaart dat niet als een antwoord op deze stelling. Het feit dat mensen zijn gaan stemmen en de uitslag daarvan zegt niets over of mensen zich thuis voelen in onze zelfstandige gemeente. Kunt u hierover een ander onderbouwd antwoord geven of formuleren? Verder is het mogelijk om bij de aanbieding van de jaarstukken de toelichting op de programmarekening direct achter de verschillende programma's te zetten. Het scheelt een hoop heen en weer geblader. En ik weet niet of de accountant dat geadviseerd heeft als hij opschrijft dat om de leesbaarheid en de praktische toepassing te vergroten van het rapport, dat door de rapportage anders in te richten of dat hierop slaat. Anders hebben we hier dus een voorzet voor gegeven. Dan nog een reactie op de accountantsverslag. Het is helder en het geeft het college en de organisatie op punten een compliment. Daar willen we ons bij aansluiten. Er worden 5 onderwerpen opgenoemd die opgevallen waren in de jaarrekening. En er is een managementletter met aanbevelingen aan het college gestuurd. Aanbevolen wordt om voor de follow-up van de adviezen hiervoor een vast agendapunt van de raadscommissievergadering te maken. Mijn fractie stelt voor hierover een positieve beslissing te nemen op eventueel het volgende raadspresidium. Maar misschien kan dat nu. Dat is net ook gebeurd. In ieder geval is het een opdracht aan onszelf. Dank u wel.
Dank u wel. Wie van het college mag ik het woord geven?
In zijn algemeenheid, mevrouw Van den Berg, u gaf een beschouwing over uiteraard het resultaat van de jaarrekening 2010, het negatief. En u zegt iets ten laste van de algemene reserve. U zegt iets over de druk op de algemene reserve. En u zegt iets over risico's in grondexploitatie. Waar het gaat om leegwater 3 hebben wij eerder al gemeld dat op dit moment als een soort tussenstand de prognose zoals hier eerder was nog steeds gehandhaafd kan worden. En op het moment, en dat kan waarschijnlijk einde 2011 zijn, dan als dus het laatste stukje grond verkocht is en als de laatste stoeptegel ook inderdaad neergelegd is, dan zal dat nog afgesloten kunnen worden. En ik heb er het volste vertrouwen in dat dat een exploitatie is die nog steeds op koers ligt en waarbij de bestemmingen, zeker de 2 bestemmingen die u eerder al heeft genomen, ook zonder meer voldaan kunnen worden. Deels al voldaan zijn natuurlijk waar het gaat om een manege. En dan geeft dat een positief saldo wat toegevoegd wordt aan de exploitatierekening. De heer Boy heeft dat gezegd en u zult dan tot een bestemming komen waarvan ik een idee heb hoe dan de algemene reserve zich weer gaat bewegen. Dus waar het gaat om de buffer, de reserves, ligt dat behoorlijk op koers. Waar het gaat over de aanstaande grondexploitatie onder de vlag van de VOF, de Beemster Compagnie, kan ik zeggen dat wij erin gaan slagen om die van start te laten gaan, waarschijnlijk richting 1 augustus. En de belangrijkste taak voor mij is om te zorgen voor financiering voor die grondexploitatie. En die kan onder een redelijk gunstig rentegesternte gedaan worden. Dus wat dat betreft heb ik daar het volste vertrouwen in. Want als je gaat praten over een toekomstig resultaat, dan gaat het niet zozeer om de prijs waarvoor je iets kunt verkopen, maar het gaat om de prijs waarvoor je iets kunt inkopen. En dat kan op dit moment, op dat punt, wat mij als portefeuillehouder financiën aangaat, behoorlijk scherp gedaan worden. Dus risico's zijn er altijd. We moeten altijd alert zijn waar het gaat om het vierde. Nee, even kijken. Zuid-Oost-Bee heeft er tweede bewust 1,2 miljoen. Ja, dat is heel bewust gedaan. Hè? Het gevoel was niet goed. En we hadden het voorbeeld van de berekeningen in Zuidoost-Beemster 1, wat u zojuist schetst. En de bedragen die daar aan de orde zijn, nou, die zijn haalbaar op dit moment. Dus het was ook logisch om die afwaardering te doen tot dat bewuste bedrag. Zodat we op dit moment weer op safe spelen. In de komende jaren zullen we dat uiteraard zullen daar alert op blijven. Het is overigens ook een punt wat u bij de risico's tegenkomt. Een paar van de punten die u benoemd heeft en die duidelijk bij mijn portefeuilles horen. Het leerlingvervoer, ja, we hebben een nieuwe aanbesteding gehad. Die is begonnen in augustus 2010. Die is voordelig verlopen, profijtelijk noem ik dat. Maar het werkt in 2010 uiteraard maar voor 5 maanden door, dus zeer beperkt. Vandaar, en dat kan in technische vragen langs, ik las teleurstelling hier en daar, maar goh, scheelt het zo weinig? Ja, het scheelt zo weinig. Waar het een heel jaar geweest, had dat verschil natuurlijk nou, er fraaier uitgezien. Maar waar het werkelijk om gaat, dat is het aantal kinderen in Beemster wat daar een beroep op doet. En wat daar ook recht aan heeft. Want laat duidelijk zijn, het is niet uw college en het is niet uw portefeuillehouder hier die beoordeelt welk kind waar op school moet gaan. Dat zijn andere gremia die daarover gaan. En wie ben ik om iets anders te bedenken? En als kinderen dus inderdaad op een andere school geplaatst worden, dan hebben zij recht op het leerlingenvervoer. En de eigen bijdrage die gevraagd wordt, die is uiterst gering. En kortom, het is dus een open eindregeling en je hebt er geen vat op. Ik zie dus voor het komende schooljaar ook al een en ander langskomen. En dan denk ik, nou, ja.
Sorry, voorzitter, mag ik eventjes, ja, want ja, okay. Dit is uw antwoord, maar u zet in uw uitleg dat er een stijging is van het aantal leerlingen, omdat er een groei is van het aantal zorginstellingen in de gemeente. En ik kan me wel voorstellen dat het aantal zorginstellingen, dat er meer leerlingen naar zorginstellingen juist buiten de gemeente Beemster gaan trouwens. Maar dus het aantal zorginstellingen in onze gemeente is volgens mij niet veel groter geworden.
Nee, daar komen dus wel de zorgboerderijen bij en daar kan een zekere vraag uitkomen. Maar ook uit de Breidablikken en de Odeons kunnen daar de nodige vragen uitkomen. En dat kunnen er in enig jaar ook meer zijn dan in ander jaar.
Maar betalen wij dat dan?
Dat betalen wij.
Ook voor de mensen die buiten de gemeente.
Dat betalen wij voor onze inwoners.
Ja, voor onze inwoners. Ja, ja kijk, dat bedoel ik.
Nou, voor de duidelijkheid, ik denk iemand die in Breidablik verblijft, woont in onze gemeente. Dat zie ik toch goed, denk
dat
ik.
Dat zijn allemaal.
Denk onze, mevrouw Van den Berg anders over.
Allemaal onze inwoners, kan ik u zeggen. Ik ga over naar de ABRI. U vindt het geen aanblik, de ABRI, dat vind ik ook. En toch hebben wij gezegd van, wij kijken eerst hoe de routering zal zijn van de nieuwe concessie. En vervolgens wordt daar een plan opgezet, mogelijk met een extern, om te kijken op welke plek. Maar dat zal, ja, die bewuste plek, die zal er wellicht blijven. Wij een ABRI neerzetten en op welke wijze wij dat vormgeven. En als u nog aanbevelingen heeft voor Hufterproef, dan hoor ik dat graag van u. Want dat is dus de crux. Hè? En daarom is er ook besloten om dat wat af te planken en minder fraai, daar ben ik met u eens. Maar het heeft wel mijn aandacht om dus een aantal ABRI's op de plekken die daartoe doen en die daartoe blijven doen. Of die daar in de nabije toekomst toe gaan doen. In een goede staat neer te zetten en hopelijk ook te houden. Ja, waar u zegt van goh, de indeling van de jaarrekening beter ordenen, daar zullen wij intern naar kijken of dat beter kan. En beter leesbaar bedoelt u dan?
Wil de accountant daar ook nog op reageren?
Ja, ik wil daar wel iets aan toevoegen. Wellicht kan het beter. Hè? Wat beter is, dat zult u zelf ook uit moeten spreken. Het is ook de vraag of het anders kan. En wat dat betreft hebben we ook te maken met de verslaggevingsvoorschriften, besluitbegroting en verantwoording. En die geven aan wat zeg maar de inrichtingsvereisten zijn voor de jaarstukken voor een gemeente. En zoals die vereisten luiden, zo zijn op dit moment ook de jaarstukken van de gemeente Beemster ingericht. Dus in die zin kan het niet anders, want ja, dat is gewoon voorgeschreven.
Ja. Dank u wel.
Dan blijft wat mij betreft nog over de management letter waar u het ook over had. Dat is een intern ambtelijk stuk in feite.
Dank u wel. Wethouder Hefting.
Ik heb voor mijn portefeuille één vraag genoteerd van mevrouw Van der Berg. En dat gaat om welke conclusies we trekken uit de teruggang van diverse restfracties van de inzameling van onder andere klein chemisch afval, papier en GFT. Wij hebben u de kale cijfers gemeld. Zo uit de losse hand, zonder voorbereiding, daar het antwoord op geven op de vraag die u nu stelt, dat is wat lastig. Maar wij gaan daar zeker mee aan de slag en zullen u daar zo snel mogelijk over informeren.
Dank u wel. De heer Dings.
Ja, u hebt ons gegist over het ontbreken van cijfers ten aanzien van de groei van de werkgelegenheid. De laatste cijfers die we daarover hebben, die dateren van de omnibus-enquête. Die doen we niet meer. En dat betekent dat we dus geen actuele cijfers kunnen leveren. Het enige wat we weten, dat de verhoudingscijfers niet heel veel veranderd zullen zijn. En dat de werkloosheid in deze gemeente aan de lage kant is met 3%. En dat is ook een redelijk stabiel gegeven. Dus blijft het een beetje van lichte groei, lichte afname van de werkgelegenheid, maar in elk geval op zichzelf een positief beeld. En als u wellicht die cijfers van de omnibus-enquête nog voor de geest haalt, dan was dat 27% werkzaam in Beemster, 25% in Amsterdam, 23% Purmerend en de rest in de overige gemeenten. Ik denk dat dat soort percentages niet heel snel verandert.
Dank u wel. Dan is er nog een vraag over de overhead. Wie wil die beantwoorden? Het paginanummer wordt gezocht.
Op bladzijde 107-108 wordt een overzicht gegeven van. Ik zal mezelf ook even bijhalen. De begroting. Over de begrotingsrechtmatigheid. Er staat er op bladzijde 107 staat de verdeling van die kosten. En die zijn voornamelijk gemaakt door de overschrijding in de overhead. En onze vraag was, zou dat nu tussentijds ook niet gerapporteerd kunnen worden?
Dank u wel. Het betreft programma 1, dienstverlening, 3, veilig in de Beemster en werken in de Beemster, dus 6. Dus dat betekent de heer Dings en de heer Brinkman. Wie van u wil antwoord geven?
Ik wil wel antwoord geven. Er wordt gevraagd of daar wat eerder over geïnformeerd kan worden. En niet antwoord direct. Maar
ik begrijp dat er geen overschrijding is in het totaal.
Precies,
dat snap ik.
Precies.
Ja, want dat wordt ook heel duidelijk aangegeven.
Ja.
Maar als je die bedragen zo bij elkaar optelt, gaat het toch over een substantieel bedrag. En bij punt 3 in dat overzicht staat dat er tussentijds ook wel gerapporteerd zou kunnen worden daarover. Ik weet niet of dat hetzelfde is als zo mijn vraag over de tussentijds, over die 5 punten die in het accountantsverslag genoemd zijn. Of dat tussentijds niet op de hoogte gehouden kunnen worden. Maar misschien valt het daar wel onder.
Nou, er is nog enige discussie. Wij gaan het even uitzoeken, want regels moeten gevolgd worden en als het geregeld is dat de overschrijdingen dermate zijn dat tussentijdse rapportage eigenlijk niet opportun is, dan hebben we denk ik daarna gehandeld. Maar wat u vraagt is, kunnen we toch eerder rapporteren? En ik weet niet of dat heel erg ingewikkeld wordt om dat ook tussentijds voor de raad te doen. Want ook dat kost weer ambtelijke tijd en inspanning. Dus het lijkt me een goed idee dat we hier als college eventjes over gaan nadenken.
Het zou met name in een verbetering van de planning- en controlecyclus kunnen liggen. Daar zijn we mee bezig. Maar dat is ook niet iets wat je in één keer doet.
Dank u wel. Heeft u antwoorden op uw vragen?
Nou, het was een beetje flauw misschien, maar de opmerking over de verkiezingen en het wel en niet wel bevinden van onze Beemse bevolking, die relatie zagen we niet zo erg.
Waarvan akte of wil iemand daar?
Nou, waarvan akte, maar ik zou een redenering op kunnen hangen dat die relatie er wel is. Maar goed, ik denk dat we dat in het vervolg misschien niet meer moeten noemen. Maar ik zou er niet te zwaar aan tillen. Ik denk dat een hoge opkomst wel zeker iets zegt over het welbevinden van onze inwoners. Maar daar kunnen we verder over blijven discussiëren. Ik neem daar nota van, mevrouw Van den Berg.
Dat kan ook het tegenovergestelde betekenen. PvdA voldoende? CDA, de heer Buijs, de heer commandeur.
Goh. Altijd plezierig als de voorzitter zich aan je zijde schaart. Sorry mevrouw Van den Berg. U sloeg zo'n stevige toon aan. Ik was even in verwarring. Ik denk, is dat nou een coalitiepartij of een oppositie? Maar vandaar dat ik enige rumoer maakte. Excuus. Ik zal korter zijn overigens. Die jaarstukken, als je die tot je neemt, dan moet ik toch zeggen, laat ik daar maar eens met heel positief beginnen. Dan moet ik toch zeggen dat er toch erg veel gebeurt en gebeurd is. En dat past dank aan het college, vind ik. En dank ook aan het ambtenarenapparaat dat dat allemaal zo keurig heeft opgetekend en uiteindelijk ook uitgevoerd heeft. Dit zeggende moet ik natuurlijk wel zeggen dat wij ook bepaald niet blij zijn met voor het tweede jaar een kwart miljoen tekort. Dat is nu het tweede jaar en ik zal er straks bij de kadernota nog wel uitgebreider op neerkomen. Wij gaan zo'n 5 jaar gaan wij tekorten schrijven en dat is toch zorgwekkend. Waar ik moeite mee heb bij de jaarstukken, daar wil ik graag kijken van wat is er nou gedaan. Dan moet dat afrekenbaar geformuleerd worden. En daar ontbreekt het toch nogal eens aan. En dat vind ik jammer, want dan kun je er zo weinig over zeggen. Mevrouw Van den Berg heeft er kort ook op aangeduid. Die zegt, ja, dat is niet een echt, dat is niet bereikt. Dat is een doel wat gesteld is, maar in hoeverre is het nou bereikt? Dat is soms lastig te meten. Ik geef één voorbeeld, dan kunt u denken, ja, waar denk je dan aan? Als je op bladzijde 14 bijvoorbeeld, dan is er een project, dat heet dan SMAL. En dat gaat over het bewegen, het entameren van bewegen van senioren. Ja, een prima project wellicht. Maar daar word je niets van gewaar. Dat is een project en dat wordt voortgezet. Maar hoeveel mensen daaraan deelnemen of dat naar tevredenheid is, daarover verneem je niks. En nou ja, daar zou ik meerdere voorbeelden van kunnen noemen. Er wordt wel iets genoemd, maar afrekenbaarheid is lastig voor ons te doen. En dat vind ik een gemiste kans. Ik snap wel een beetje waar het door komt. Ik geloof dat meneer Dings het ook zelf zei. Door een beslissing, dacht ik ook van onze raad, voeren wij de omnibus-enquête niet meer uit. Ja, en ik weet niet hoeveel die kostte. Ik dacht iets van 10.000. Ja, daar betaal je dus ook wel inderdaad een prijs voor. En ik zie daar de wethouder een beetje gemeen grijnzen. De heer Hefting die denkt, ja, dan moet je dat maar niet bezuinigen. Nou, dat is inderdaad een punt, meneer Hefting. Je laat wat, je wint wat geld, maar je laat ook een afrekenbaarheid. Dus misschien maar toch een keer over nadenken of we daar niet weer opnieuw moeten deelnemen, want dat geeft toch prachtig aan hoe het met de tevredenheid van de bevolking is gesteld. Dus ik zou daar toch wel een klein pleidootje voor willen houden. Dan over het CJG. Dat is een vraag aan de heer Dings. Kan het toch niet op vrij korte termijn, misschien kunnen we het nu wel doen. Hoe loopt dat nou? Ik heb daar zelf een beetje mijn vraagtekens over, over de bekendheid. Volgens mij is het niet echt druk, maar misschien kunt u daar iets over zeggen. Hoe loopt dat? Eigenlijk wou ik het hierbij laten. Ik voeg nog een opmerking over aan Deloitte, aan de heer Boy aan toe. Nou, dat is een helder betoog. Het compliment in zaken de verantwoording van de risico's, de risicoanalyse. Nou, dat ziet er ook heel erg goed uit. We hebben ooit eens een prachtig overzicht gehad in procenten van wat de gevaren zouden kunnen zijn in de mate waarin ze zouden kunnen optreden. Dus eigenlijk doet het college het daar uitstekend. Ja, en wat die teruglopende reserve betreft, mevrouw Van den Berg, u zei dat. Dat is natuurlijk opmerkelijk, daar zullen we misschien straks over te komen te spreken. Als je naar 2014 kijkt, dan zit het met de reserves opeens weer buitengewoon goed. Dus dat maakt de discussie er ook niet makkelijker op. Voorzitter, tot zover. Dank u wel.
Dank u wel. De vraag is aan de heer Dings en graag een korte antwoord omdat het vooral inhoud is.
Ja, er wordt gewerkt aan een evaluatie van het CEG. En nou ja, er zijn best wel wat vraagtekens te zetten bij het functioneren. Het heeft ook lang geduurd voordat we een website hebben bijvoorbeeld. Dat is sinds kort is dat opgelost. En je ziet dat het vooral ook een kwestie is van starten en dat heeft toch heel veel tijd en moeite gekost. Meer dan me lief is eigenlijk. Maar dat zal ongetwijfeld in de evaluatie aan de orde komen.
Dank u wel. Kunt u aangeven wanneer de evaluatie gerapporteerd wordt naar de Raad?
Daar wordt nu aan gewerkt en ik denk dat dat... nou, dat zal wel na de zomer zijn dat het rapport er ligt. Maar okay. Ik heb, zoals u, ik heb ook beloofd dat er zoiets zou komen. Onder andere in een krantenartikel wat we als wethouders ooit hebben afgeleverd. Of in elk geval een belofte. Dus er is een commitment om het wel goed te laten lopen. Alleen het kost tijd. Maar wat betreft de rapportage, die zult u dus na de zomer zien.
Dank u wel. Dan gaan we nu naar D66. De heer Groot.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, wij zaten met eenzelfde soort gevoel, denk ik, als de heer commandeur. En je kunt er op twee manieren naar kijken. Hè. Het is duidelijk dat er is een stroming die zegt, waarderend onderzoeken, alles waar je aandacht aan besteedt groeit, dus zoek de goede dingen die gaan groeien. Echter, wij zijn de oppositie, dus wij doen het toch nog even van, wel een compliment, maar er zijn nog wel punten te verbeteren. Als je die aandacht geeft, kun je verbeteren. Want het beeld is toch een beetje als vorig jaar. Het is allemaal binnen de marge hoor. Het is op een omzet van zoveel miljoen. Zo'n afwijking is. Maar het is min 1%. En dat had plus 1% moeten zijn wat ons betreft. Ik vind het ook wat slordig. Mevrouw Van den Berg zei dat het over de verkiezingen 2010 ging. Maar ook de verkiezingen 2006 worden op bladzij 39 geciteerd. Zeker aangehaald. En daar ontbreekt deze 66. Nou, we zijn echt wel aanwezig. Dus dat soort teksten moet gewoon even gecorrigeerd voor voor de raadsversie lijkt me. Bladzij 39, de inleiding. En ja, ook opvallend dat er toch wel wat variatie is in zeg maar de bestedingen per programma of per programmapost. Het grootste percentage afwijking wat ik ben tegengekomen is 456%. Ik denk dat ook betrokkenen vinden dat ze dat beter zouden moeten ramen. Dan komt de accountant. Nou, die spreekt u wat vaderlijk. Eigenlijk meer nog als dokter-patiënt toe. Van nou, u gaat wel goed. Maar het kan nog wel veel beter. He, u kunt beter verantwoorden. U kunt beter gaan sturen. U kunt beter evalueren. U kunt beter leren van datgene wat er is gepasseerd. U kunt beter met uw beheerplannen omgaan. Daar staat heel veel wat u nog beter kunt doen. Dus daar zullen wij als raad ook op moeten acteren, denk ik, want dat zei mevrouw Van den Berg ook. Wij worden niet bepaald goed geïnformeerd over de behaalde effecten. Daar ontbreekt veel kerngetallen en soms staat er wat wollige tekst die multi-interpretabel is. En het helpt ook niet als de provincie dan nog een waarschuwingsbrief stuurt over het gevoerde, dan wel te voeren, financiële beleid. En wellicht is er toch nog meer onheil. Hè? Er staat tussen de regels door dat de MFC op dit moment op min 315.000 euro staat. Er komt straks een voorstel om dat nog te vergroten. Er staat in het risicoprofiel een risico van 90% op een bedrag van 1 miljoen. Nou, als ik dat thuis had, zou ik gaan sparen. Er is iets over ZOP 2 gezegd, een afwaardering naar het niveau van ZOP 1. Maar er wordt gezegd dat dat is op basis van het streekplan van de provincie. Maar er is een structuurvisie die de kans op realisatie van woningbouw in deze contrijen toch bepaalt op een heel lage kant zet. Dus daar wil ik dan wel een vraag over stellen aan de accountant. Ik heb het wel eens geprobeerd toen met een brommer op 16-jarige leeftijd dat ik zei, ik ga hem uit mijn testament betalen, maar die winkelier zei, betaal nu maar. Hoe lang mag je speculeren op toekomstige opbrengsten? Dat zie ik ook bij het MFC, daar staat dat de dekking komt uit nog te realiseren opbrengsten, uit nog te starten grondexploitaties. Wat is uw horizon daarin? Zeker welke status moet het beleidsvoornemen hebben voordat wij het als dekking mogen accepteren? Dus dat speelt zowel bij ZOP 2, waar ik vind dat het de kans op realisatie gegeven de provinciale kaders niet zo groot is als hier wordt gezegd. Hier wordt gezegd het is 10% kans. Ik denk dat het 100 misschien is of zo. En vervolgens zie ik ook nog wel een addertje in ZOP 1, financieel dan. Want daar heeft... Daar schrijft het college dat er normaal gesproken afdrachten zijn vanuit zo'n GREX. Het is beleid, hebben wij met elkaar afgesproken aan dorpsuitleg en aan archeologiefonds. Er wordt gezegd dat er is besloten dat in geval ZOP 1 dat niet te doen. Nou, het gaat over substantiële bedragen, zal ik u vertellen. Dus eigenlijk wordt de GREX van ZOP 1, die nu... Het zweeft tussen twee rentepercentages en dan licht positief of licht negatief. Die wordt gesubsidieerd door af te zien van het storten van reserves. Dat is hetzelfde als dat ze dus worden gefinancierd via bijdragen uit die reserves. Dat vind ik toch een niet hele juiste voorstelling van zaken. Te meer dat de raad dit niet heeft besloten. Het was een geheime bijeenkomst. De wethouder heeft vervolgens de geheimhouding verbroken bij het archeologiegesprek over de kerk. Dus ik acht me... ook van die geheimhouding ontslagen. Maar normaal bij een geheim besluit dient er wel een besluitenlijst te zijn die we ter inzage krijgen. Dus die is er niet. Er is dus geen besluit. Dus ik wil dan toch straks het besluit wel zien dat wij officieel gaan afzien. Want anders draait die ZOP 1 nu negatief in de rekening 2010. En dan hebben we nog een ietsje groter tekort te nemen wellicht, weet ik niet. Maar dat is een vraag over die termijnen die ik heb. En dan heb ik dus SOP 2 en de boomgaard op het oog. Dus dat, ik denk dat dat voor de eerste termijn wel even voldoende is.
Dank u wel. Zullen we eerst aan de accountant vragen, de heer Boy?
Dank u wel, voorzitter. Als wij de grondexploitatie onderzoeken die in de jaarstukken van een gemeente is opgenomen... dan gaat het bij niet in exploitatie genomen gronden er vooral om dat er sprake is van een reëel en stellig voornemen dat er in de toekomst ooit gebouwd gaat worden. Als dat zo is, ga je vervolgens kijken naar de vierkante meterprijs, wat doet die op dit moment. En dat ga je dan vervolgens toetsen aan zeg maar het momentum waarop zeg maar, die verwachte exploitatie plaats gaat vinden. Als die exploitatie heel ver in de toekomst ligt, dan is het zo dat die boekwaarde op dit moment niet al te hoog mag zijn. Waarom niet? Omdat als een grondexploitatie duurt, er in beginsel jaarlijks kosten bij kunnen komen. Denk aan jaarlijks rentebijschrijving. Daar moet je dus naar kijken als je de waardering van de grond onderzoekt. Als er geen sprake is van een reëel en stellig voornemen dat er in de toekomst bebouwd gaat worden, dan kijk je ook naar die waardering. Maar kom je al vrij snel tot... ja, zeg maar de conclusie dat bij een dergelijk project dan er gewaardeerd zou moeten gaan worden, ja, bijvoorbeeld agrarische waarde. Dat is een waarde, stel dat het inderdaad niet doorgaat, die je in de praktijk daar ook minimaal voor zou moeten krijgen. Daar kijken wij bij naar de controle en wij stellen ook vast dat die waardering zo gebeurt. Bij complexie en exploitatie ligt dat iets anders. Dan kijk je naar de boekwaarde, wat is die op dit moment en wat doet de resultaatprognose. Een positieve of negatieve boekwaarde wordt door ons dan met zeg maar, die prospectieve informatie, die toekomstgerichte informatie beschouwd. En dan is het noodzakelijk dat die complexe exploitatie in de toekomst geld oplevert. Hè? Dus dat de baten per saldo uiteindelijk hoger zijn dan de lasten. Als dat niet zo is, ja, dan hebben we te maken met een verlieslatend complex en zal er ook een verliesvoorziening getroffen moeten worden om het risico nu te nemen, voorzichtigheidsbeginsel, en het niet uit te stellen naar de toekomst.
Maar kunt u die toekomst iets specificeren? Is dat 5 jaar of mag u 10 jaar wachten?
Nou ja, voor een complex niet in exploitatie hangt het af wat het momentum is dat er naar verwachting gestart wordt met exploitatie. Ja, dat kan 5 jaar zijn, kan 10 jaar zijn. Als het 5 jaar is, mag de boekwaarde wat ons betreft op dit moment iets hoger zijn als dat het pas over 10 jaar is, omdat je dan 5 jaar extra kosten toerekening krijgt. Als het gaat om complex en exploitatie, daar heb je gewoon berekeningen achter zitten die aangeven, en het is toekomstgerichte informatie, je kan het nog niet controleren, want het moet nog gaan gebeuren. Je kan het beschouwen, je kijkt naar de uitgangspunten, de parameters, et cetera, die gebruikt zijn. Dan is het belangrijk wat het plan is, zeg maar, wat erachter zit. En dat ga je op aannemelijkheid toetsen met een uiterst voorzichtige insteek. Waarom? Omdat, zeg maar, de mogelijke lijken die in de kast zouden kunnen zitten er gewoon elk jaar uit moeten komen. Als het complex niet op gaat leveren wat het naar verwachting op zou moeten leveren, ja, dan zou je daar wat betreft de waardering iets mee moeten doen. En dat kan afhankelijk van het complex een beschouwing zijn die niet verder gaat dan 1 à 2 jaar. Maar soms kan het ook een wat langere periode zijn. Afhankelijk van de doorlooptijd die voor ogen is met het betreffende complex.
Dank u wel. Is dat een voldoende antwoord?
Nou, het is een heel algemeen antwoord, dus er worden weinig te weinig genoemd. En ik zit nog even met van, ja, maar als nou een hogere overheid, zeg maar, de status van woningbouwer afhaalt van een beoogde woningbouwlocatie, is dat dan, kan de gemeente dan nog steeds zeggen, of kan u nog steeds dan beweren, dat is een concreet en stellig voornemen dat wij daar woningbouw gaan plegen?
Ja, enigszins politieke vraag, maar als zeg maar ons duidelijk is dat er van hoger rand besluitvorming is die zeg maar de lokale besluitvorming teniet doet, ja, dan nemen wij dat mee bij de beschouwing van de waardering.
Dank u wel. En vervolgens is er nog een vraag gesteld over, en dat is aan wethouder Hefting, neem ik aan.
Nou, in eerste instantie ook aan de accountant. Eigenlijk komt het erop neer hoe lang loopt een krediet. Want we hebben dus krediet verschaft aan de Boomgaard. Daar zou ook een dekking op zitten vanuit een grondexploitatie. Zowel ZOP 1 als de Spelenmei en de Perelaar. En die zijn nog niet gerealiseerd. Dat duurt nog een paar jaar. Dus hoe lang loopt zo'n krediet aan? En let u daarop. U signaleert een tekort nu van 315.000. En een dekking die wellicht ook nog weer een paar ton achterblijft.
Ja, hoe lang loopt een krediet? Het krediet loopt door tot zeg maar de prestatie waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld afgerond is. En normaal gesproken worden daar natuurlijk bij de besluitvorming als krediet beschikbaar wordt gesteld termijnen gesteld. Op dat moment is dat ook toekomstgerichte informatie en kan je dat nooit exact bepalen natuurlijk. Waar wij vooral ook op letten is dat een krediet niet te lang open blijft staan. En als de doorlooptijd van een krediet lang wordt, ja, dat we wel kijken waarom dat nu zo is. En of de uiteindelijke realisatie ten opzichte van de planvorming niet in gevaar komt en er geen andere risico's zich voor gaan doen, waardoor er bijvoorbeeld sprake kan gaan zijn of gaat worden van kredietoverschrijdingen. Wij kunnen helaas ook niet in de toekomst kijken en aangeven hoe lang kredieten open moeten staan. Het gaat ons vooral ook om wat is de analyse die het college daarbij heeft gemaakt. De analyse die het ambtelijk apparaat daarbij heeft gemaakt. En snij dat hout. Als wij vinden dat dat niet correct is en wij hebben signalen dat er onvoldoende informatie op tafel is gekomen om te beschouwen of uiteindelijk zeg maar, die begroting gehaald gaat worden, ja, dan komen wij er wel over in de lucht.
Dank u wel. En er ligt nog een vraag aan de heer Klaver over de boomgaard.
Ik had mijn lampje al een poosje aan, voorzitter. De toekomst, meneer Groot, die komt steeds dichterbij. Waar het gaat over de dekking voor het MFC. U weet dat er beslissingen genomen gaan worden over de herontwikkeling van de oude school Bloeiende Perelaar en over het oude terrein buurthuis, of terrein oude buurthuis, kan ik beter zeggen. En dat zijn ontwikkelingen die dus heel dichtbij in zicht zijn. U weet ook dat de grondexploitatie van de Beemster Compagnie, dus ook Zuidoost-Beemster 1, binnenkort van start gaat. En dan komt er een aantal technische termen, dat heeft te maken met fiscaal bouwrijp maken en zo. Maar heel snel na het begin van de VOF, de Beemster Compagnie, zullen wij gronden overdragen. En daar horen dan ook binnen afzienbare tijd de zogenaamde BEP-velden bij. En daaruit zal dan een groot deel van datgene wat gedekt moet worden voor het MFC ook beschikbaar komen. Dus, en dat is een toekomst die heel dichtbij is. Wat het betreft SOP 2, de mogelijkheden in de toekomst, dan kijk ik altijd maar naar het feit dat wij als Beemster deelnemen aan de stadsregio Amsterdam, beter gezegd nog de metropoolregio Amsterdam, waaruit blijkt dat wij nog steeds een groeiregio zijn. En dan denk ik dat er op enig moment een mogelijkheid komt om ook in Zuidoost-Beemster 2 iets moois te gaan doen. En om een boekwaarde die er op dit moment is zo goed mogelijk te gaan bereiken. Maar het gaat over de bijschrijving van rente. De heer Boy zei dat terecht, een jaarlijkse post. Zal u bij de begroting die dit najaar aangeboden wordt ook een voorstel gedaan worden om daar anders mee om te gaan. Annex het land Mulder, u weet dat wellicht. Ja, tot zover.
Dank u wel. Meneer Groot.
Ja, ik had nog een vraag gesteld over het niet storten van de afdracht van onze dorpsuitleg en archeologie bijdrage aan die reserves.
Dat was de volgende actie. De wethouder Hefting wil je graag antwoord op geven.
Maar ik kom toch eerst even terug op Zuidoost-Beemster 2, want daar is nu van verschillende kanten iets van gezegd. En het werd op een moment een politieke vraag. Voor alle duidelijkheid, een hogere overheid bestaat niet. De provincie is mede-overheid en speelt zijn eigen rol in de ruimtelijke ordening, waar de gemeente zijn eigen bestemmingsplan vaststelt en de provincie op basis van geformuleerd provinciaal belang vastgelegd in een structuurvisie daar zijn zegje over kan doen. Nou, dat bestemmingsplan is nog niet aan de orde, maar dat zegje is al wel gedaan, namelijk vastgelegd in de structuurvisie, waarmee diezelfde provincie eerdere afspraken die waren vastgelegd in het streekplan heeft geschonden, want die locatie was wel degelijk aangewezen als uitleglocatie voor Zuidoost-Beemster. Wij zijn daar ook nog niet mee klaar. En dat heeft ook niet zo'n haast, want we zijn nog in Zuidoost-Beemster 1 bezig, maar tegen de tijd dat het zich aandient, dan is het en vandaag en dan over een aantal jaren, en dat kan 5 à 10 jaar zijn, maar wat het zeker is een reëel en stellig voornemen. Want dat zijn de criteria die u net door de accountant geformuleerd hoort. En het is en blijft een reëel en stellig voornemen, want zo hebben wij dat in ons coalitieakkoord, hebben wij dat vorig jaar ook zo vastgelegd. Dus daarmee doe je recht aan het feit dat je dat nog steeds zo wil doen, dat je daar kansen voor ziet, alleen dat je de waardeinschatting terugbrengt naar het niveau waarop Zuidoost-Beemster 1 zich ook afspeelt op dit moment. En dat is de reden dat het op die manier zo gedaan is. En er is geen enkele reden om dat nu al naar agrarische waarde af te waarderen, want dat is zeker nog niet aan de orde. Dan de tweede vraag. Oh ja, archeologie. Ja, en over de geheime vergadering, waar we toch niet zoveel ophef over hoeven te maken, zou ik zeggen. De Raad heeft in beslotenheid, want dat is te doen gebruikelijk om daar vooral niet te veel partijen bij te hebben, omdat er echt vertrouwelijke informatie gedeeld wordt, in beslotenheid de grondexploitatie Zuidoost-Beemster vastgesteld. En met name de herziening daarvan, waar alle partijen water in de wijn gedaan hebben. Wij hebben geluisterd naar heel veel opmerkingen en daarbij het aantal woningen, bouwhoogte, et cetera, aangepast. Van de kant van de ontwikkelaars is wat gevraagd. En we hebben ook het Fonds Dorpsuitleg van gezegd van wat je daar normaal gesproken van financiert, dat hebben we al. En dan gaat het om de voorzieningen die in Zuidoost-Beemster zijn. En wij hebben nog een extra gebaar daarin moeten maken om die exploitatie sluitend te krijgen en dat is het afzien van een bijdrage in het archeologiefonds. Als u nu zegt van daarmee heb je eigenlijk een financiering vanuit de algemene reserve gecreëerd. Nou ja, we hebben niet gespaard, want dat kon niet van de inkomsten die we hadden. Je kunt wel ook wel sparen, maar dan heb je daarnaast een tekort. Dus dat is de vestzak en de broekzak en het leek de raad op dat moment wijs om het op die manier zo te doen en niet anders.
Meneer Groot.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb het nagevraagd twee keer toe. Er zijn geen besluiten genomen op die geheime vergadering. Het was in de mededelende sfeer, dus ik dring dan toch aan op het formeel afhechten van onze besluitvorming door een dergelijk besluit alsnog aan de raad voor te leggen. Ook het college schrijft dat het nog toch wel 10% de kans is dat SOP 2 niet doorgaat. Dus dat is niet aan de orde. Dat ben ik niet met de wethouder eens. En C, hij schrijft niets over die structuurvisie. Hij citeert nog steeds het oude streekplan. Dat vind ik bepaald toch misleidend dan als het zover is. U zegt gewoon dat het SOP 2 nog onder het regime streekplan provincie Noord-Holland valt. Terwijl u toch nu duidelijk aangeeft dat het de structuurvisie daar het geldende regime van een mede-overheid is. Dus dat zou ik dan toch ook wel gecorrigeerd willen hebben. En voor de rest denk ik dat we hier nog wel op terugkomen bij het kadernota.
Dank u wel. Wil de wethouder nog reageren?
Ik wil met name graag onduidelijkheden wegnemen. U als raad heeft weliswaar in besloten bijeenkomst de grondexploitatie vastgesteld, een onderdeel daarvan waren de besluiten over bijdrage, dorpsuitleg en archeologiefonds. En daarmee is dat besluit rechtsgeldig genomen, naar mijn stellige overtuiging. Volgens mij kun je daar niet anders over denken. Wat betreft de rol van de provincie en de verwijzing naar het streekplan die ik maakte, in eerder provinciaal beleid was deze locatie aangewezen als. En bij nieuw provinciaal beleid is hij geschrapt. En dat zegt iets over hoe onze mede-overheid daarin zit. En dat is iets waar we op dat moment niet anders van konden zeggen. Wij dienen een zienswijze in, maar verder is het de eigen jurisdictie van de provincie. En komt het pas aan de orde op het moment dat wij voor onszelf een nieuw bestemmingsplan gaan maken voor dat gebied. En dan komen we daarover wel in gesprek. En daarmee blijft het onderdeel van het reële en stellige voornemen. Dat komt dan op dat moment komt dat wel aan de orde.
Dank u wel. Ik ga over naar de Beemsterpolderpartij, meneer Klaver.
Meneer Schagen.
Meneer Schagen. Er zit een A in, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik vanzelf complimenten ook naar het college en het ambtelijk apparaat maken. 2010 wordt met een accountantsrapport afgesloten met een goede beoordeling en dat mag genoemd worden. Er is ook veel verricht en er zijn ook best een aantal zaken op te merken. En we hebben gezien dat de indicator in 2009 ook al op een min uitkwam, zoals de heer commandeur ook aangaf. En dat ook de indicatoren voordien, de kadernota voor 2010, waar ze ook een dikke, bijna half miljoen min, die kwam uiteindelijk wel op een begroting op nul uit. Maar het werd uiteindelijk via de tussenrapportage toch een min 188.000, die nu een min 262 is geworden. We zien dus ook dat bij het huidige beleid en de voortzetting daarvan, dat je dus steeds een flinke, zo niet een nog grotere min moet nemen. Nou, dat laten alle prognoses zien. Daar komen we straks op terug. Maar daarentegen is een min van €262.000 op 26 miljoen. Dat is best scherp op de scherp zeilen om op het goede punt uit te komen. En dat mag ook weer een proficiat waard zijn. Dan blijven er wel enkel in de ogen springende verschillen over. En er is net al even gekeken, zoals op bladzijde 107... En ik heb dat enkel gedaan vanuit de waardering, of tenminste de rekening, baat en lasten, na het nemen van, hoe zegt men dat, na bestemmingstoewijzing. En als je dan kijkt, en daar zie ik wel enige verschillen in, als ik dat overigens in de programma's zie, en de rechtmatigheid. En dat levert mij wel wat verwarring op. Misschien dat de accountant daar iets in kan toelichten. Of dat hetgeen op bladzijde dus respectievelijk op het eind van de programma staat. En dus 107. Maar goed, in grote lijnen zie ik wel dezelfde tendens. En zie je dus ook na bestemming, want daar kijk je steeds naar uit. Dat bijvoorbeeld de zorg en inkomen. Mooi op nul uitkomt, heel strak gestuurd. Ik zou bijna zeggen, hoe krijgt hij het voor elkaar, de wethouder. Maar aan de andere kant zien we ook dat op veiligheid juist de grootste uitspringer zit. In het ene verhaal op 107 op 150.000 euro. Ik kwam niet verder dan 121.000 euro, als ik het zie in op de respectievelijke programmaverklaring. Maar goed, die min die viel wel op. En ik wil dat toch graag ook in relatie tot de vraag die is gesteld ten aanzien van de externe inhuur. Zie ik daar, waar zit nou dat verband? Dat bleef ons bij de beantwoording van de vragen, bleef dat ons onduidelijk. En we zouden daar toch nog wat, graag wat toelichting op willen horen van de portefeuillehouder die veiligheid heeft in zijn map. Ja, de heer Brinkman. Wij wel, en dat is nog onbenoemd, want ik kijk ook even naar hetgeen wat al benoemd is. En wat nog eigenlijk onbenoemd is gebleven vanmiddag of vanavond is, ja, de accountant maakte op bladzijde 19 wel mededeling van een juist ook die toenemende kosten van de WMO en het ontbreken van een meerjarenzorgperspectief, dan wel een scenarioanalyse. Juist ook omdat daar best wel een risico is voor de polder, kunnen we eens kijken, wat bent uw voornemens, college of portefeuillehouder, om juist op dit punt acties te ondernemen? Ja, en blijf er zelf over, wat al ook al genoemd is, het leerlingvervoer. Ik zou, ook weer wat me opviel, en de heer Brinkman die vroeg mij net al bij binnenkomst van wat heb je nog veel spullen, maar ik keek ook eens terug. En toen zag ik opeens ook weer, ja, waarom stond ik ook steeds op 154.000 euro dat leerlingvervoer een paar jaar terug. Toen dacht ik, dat gaat de goede kant op. En dat staat ook echt in de begroting van 2010. En dat is geleidelijk aan toch weer gegroeid naar ruim 2,5 ton. En dat baarde mij al steeds zorgen. En ik ben ook heel blij dat aan gene zijde die vraag is gesteld. Ik zou eigenlijk willen oproepen om om de raad daar toch meer inzicht in te willen geven hoe die leerlingzorgtoewijzing in zijn werk gaat. En hoe wij eventueel die verordening dan ook met de inzichten die er zijn, wat we moeten, wat we kunnen, met alle doelgroepen in het gezicht, dat we die dan ook vervolgens opnieuw vaststellen. Maar het is nog steeds gebaseerd op een verordening die vastgesteld is door de gemeenteraad. En ik zou dan toch graag die verordening opnieuw aan het licht willen hebben. Over de muziekschool voelen wij ons als Beemse Polderpartij ook al menig jaar niet geheel goed beantwoord. En daarom zeur ik daar ook nog eens even flink over door. Die kosten nadat er nog een bruidsgat was betaald en dat we uiteindelijk terecht hebben besloten dat het onderwijs op scholen juist om het kennismaken voor iedereen mogelijk te maken. Dat was een geweldig goed initiatief van de voorgaande wethouder en dat hebben we ook prima gedaan. Maar de rest, het individuele onderwijs, zouden wij afbouwen. En daar hebben we dus al deze tijd nog niks van gezien. Er is zelfs nog geen actie. En als dat betekent dat er niet eerder dan door een amendement of door een motie van onze kant dat pas gebeurt, dat dan het beleid daarop ombuigt, dan zullen wij dat ook moeten doen. Het blijkt gewoon dat deze kosten en toewijzing gebaseerd op individuele bekostiging niet in de zin was zoals hier in dit huis is gesproken. En dit levert steeds weer vragen op en grote ontevredenheden. Ja, hiermee heb ik in eerste instantie alles gezegd. Alhoewel, ik had nog geloof een vraag. Op mijn lijstje staan. En anders komt die in de tweede instantie.
Dank u wel, meneer Schagen. Ik heb een vraag genoteerd voor meneer Brinkman.
Ja, dat gaat over de hoge stijging, de hogere kosten als het gaat om het onderdeel veiligheid. Als we kijken op bladzijde 96, daar zijn de meest uit, in het oog springende posten, dat is de post handhaving, brandveiligheid en sociale veiligheidsmaatregelen, onder andere uitvoering APV, bij de 40.000 euro meer. De oorzaak is het tijdschrijven. We hebben ambtenaren aan het werk, die besteden per jaar x aantal uren. En door het tijdschrijven zijn we erachter gekomen dat ze aan het ene minder besteden en het ander meer. Het is dus wat dat betreft een communicerend vat, want elders in de begroting is daar minder opgeschreven. En dus is het een verschuiving van het laten zien waar werkelijk de tijd aan besteed is. Er zijn niet meer uren gedraaid, we hebben het niet met meer ambtenaren gedaan. Het is een kwestie van waar is opgeschreven. En ja, ik kan niet precies inschatten op welke punten nu de meeste uren geschreven worden. Maar als je kijkt naar brandveiligheid en gebruiksvergunningen, kan ik me voorstellen dat daar heel veel tijd aan besteed wordt. Onder andere ook de APV, want we hebben nog hier en daar wel eens een akkefietje op grond van de APV aan de orde gehad. Dus het is een communicerend vat.
Dank u wel. Dan wil ik nu meneer Dings het woord geven over meerjarenzorg.
Ja, nou, er wordt geconstateerd dat we in feite onvoldoende inzicht hebben in de administratie. En ik denk dat ook op basis van de aanbevelingen van de accountant en in het licht van de verandering in de WMO, dat we daar dus als de wielen weer gaan voor moeten zorgen. Dus dat zal een van de actiepunten zijn, ook voor het WMO-beleid van 2012. Ik wijs erop dat de kanteling, dat is de verandering in de aanpak van de WMO, dat we daar op dit moment ook intern mee bezig zijn om te kijken hoe we dat in gaan voeren. En dat de verwachting is dat we in elk geval op termijn er wel besparingen te halen zijn, onder andere door meer collectieve voorzieningen in te voeren, dus collectief gebruik te bevorderen. Maar goed, het heeft dus de volle aandacht.
Dank u wel.
Voorzitter, ik heb toch even een vraag over. Ik snap de vraag van de heer Schagen wel en zijn zorg over die WMO deel ik volstrekt. Maar zit dat nou niet volledig in het open eind karakter van de regeling? Ik begrijp niet zo goed, u zegt ja, we gaan als de wiede weer gaan we. Nou, wat u dan gaat doen, daar begrijp ik niets van. Dat kan toch nooit ertoe leiden dat u gaat besparen. De toeloop van mensen, de zorgvraag, daar heeft u maar zeer weinig invloed op, eigenlijk nul. Dus schetst u mij eens waar u dan wel besparingen aan de horizon ziet opdoemen. Ik zie het niet.
Het is kort. Dat je kijkt naar mogelijkheden om bijvoorbeeld scootmobiel in plaats van gewoon maar te verstrekken. Dat je kijkt of dat wel nodig is, of dat pooling mogelijk is. Bijvoorbeeld pooling met meerdere gemeentes in dit gebied. En dan reduceer je de kosten. En dat is dan de inzet. En zo zijn er meer verstrekkingen waar je goed naar kan kijken of dat wel allemaal moet op de wijze zoals het nu gaat. En daar zitten dus besparingsmogelijkheden. En in andere gemeenten wordt dat strakker gemanaged dan wellicht dan en zie je dus ook al dat men heel sneller heel veel sneller kortingen doorvoert, waardoor mensen minder aanspraak maken, kunnen maken op voorzieningen. En daar zit voor de gemeente de sturingsmogelijkheid om dat ook daadwerkelijk in te vullen.
Dank u wel. Ik wil het hierbij laten, omdat het meer toekomstgericht is dan dat het over 2010 gaat. Meneer Schagen, zijn alle vragen beantwoord? Het leerlingenvervoer hebben we het al even over gehad.
Er zijn toch een aantal nuances nog bijgekomen. Daar zou ik toch graag van de wethouder het over willen horen. Als mede over de muziekschool.
Ja. Meneer Klaver.
Ja, voorzitter, dan heb ik ook de gelegenheid om mijn dank te zeggen aan de heer Schagen. De heer Schagen, dat is uw naam toch, hè? Schagen, ja. Voor het compliment dat u geeft. U zegt, ja, goh, een negatief van 262 en u zegt terecht 1%. Hè? Je moet het in relatieven ook willen zien. Daar voel ik helemaal in mee. Het leerlingvervoer, ja, u zegt van wij hebben een verordening, ja, en er ligt een wettelijke regeling onder. Ja, zit daar speelruimte in? Nou, meneer Schagen, ik denk dat de speelbak of dat de zandbak heel erg klein is. Natuurlijk kijken wij daarnaar, maar nogmaals, het is een autonome ontwikkeling die u niet plezierig kunt vinden en zo. En ik vind ook wel eens wat. Maar als kinderen zich aandienen en inderdaad geïndiceerd worden voor het bezoek van een school 100 kilometer verderop, dan zijn wij aan de lat. Erg veel meer kan ik daar niet over zeggen, maar als er enige ruimte is in de zandbak, dan ik zal het er met mijn medewerker over hebben. Ik geef u weinig kans. Maar het gaat over de muziekschool. Heeft u het erover dat u al langer heeft gezegd van, goh, de individuele lessen die zouden niet moeten. En u geeft de indruk alsof de raad dat heeft gezegd. Dat bestrijd ik. Ik denk niet dat dat zo is, maar van uw zijde heb ik dat wel degelijk gehoord. Ik herinner mij dat. We hebben het gehad over de noodzaak en de gerechtvaardigde vraag van muziekonderwijs voor het basisonderwijs. Nou, dat is gerealiseerd en dat blijft ook zonder meer overeind. Daar is een kleine miscommunicatie geweest aanvankelijk. Dat is rechtgezet. En voor 2011, het jaar waarin wij bezig zijn, is de subsidie ook naar beneden gehaald. En u ziet in de toekomst, maar daar spreekt u aanstonds over, in de kadernota ziet u dat dat nog verder naar beneden gaat. Nogmaals, waarbij het muziekonderwijs op de basisscholen geborgd is. Hè? Even los van wat het kost, u noemt getallen, het zal wel ongeveer. Nou, dan blijft er inderdaad nog een deel over voor individuele lessen, wat niet betekent dat kinderen of jongelui helemaal in een eentje met één leerkracht daar zitten. Nee, dat gebeurt ook in grotere groepjes. Hè? Daar wordt de nodige efficiëntie ook betracht door de muziekschool zelf. Dat komt allemaal naar voren in de goede overleg die mijn ambtenaar en ik met de muziekschool ook hebben. Wij vinden elkaar daar ook helemaal. Maar het is verder een keuze, en dat komt overigens bij de kadernota aan stond. Een keuze van het college en van de portefeuillehouder die kunst en cultuur in zijn portefeuille heeft. En dat ben ik, zoals u weet. Om dit niet helemaal over de balk te gooien. Dus het is zoals het hier is en wij zijn goed op weg. Maar als u denkt van, god, de hele raad denkt daar zo over, ja, dan hoor ik dat van stond vanzelf.
Dank u wel. Dat is een mooie brug naar het volgende agendapunt. Ik wil dit agendapunt hier afronden. En dat komt verder nog aan de orde op 28 juni. De kadernota. Wij hebben daar tijd voor tot 9:30, omdat er nog een aantal andere agendapunten zijn. Mijn voorstel is dat in ieder in het algemeen een korte algemene reactie geeft en de vragen noemt. En dat we voor de beantwoording van de vragen straks even bezien of dat voor 9:30 gaat lukken. Of dat we die meenemen naar of volgende week of 28 juni. Nee, dat zou dan volgende week worden. Dat wordt een extra vergadering komende dinsdag. Ja, nee, dan wordt het een extra vergadering komende dinsdag 21 juni.
Voorzitter, even voor de orde. Ik snap dit niet helemaal. U vraagt ons om vijf partijen in een kwartier, dat is drie minuten, voor de kadernota, waar de jaarstukken een terugblik al zoveel tijd hebben gevergd. Dat gaan we dus nooit halen. En dan worden we halverwege afgebroken. En dan, ik bedoel, en dan snap ik ook niet de relatie met volgende week. Dus dat moet u maar eventjes op weg helpen. Ik heb meer nodig dan drie minuten. Bij de jaarstukken heb ik me ingehouden, maar bij de kadernota
Voorzitter, zou de raadsvergadering niet een half uur later kunnen starten? Ik opper maar wat.
De portefeuillehouder.
Ja. Nee, misschien even voor de duidelijkheid. De behandeling van de kadernota in dit gremium is normaal gesproken en puur technische. We krijgen over 2 weken de algemene beschouwingen en dan kunt u uw politieke vuurwerk laten losbarsten over datgene hier geschreven wordt. Dit is gewoon in technische vergaderingen, zijn er naar aanleiding van de technische vragen nog onduidelijkheden, maar ik geef u het dringend advies om uw politieke opmerkingen nog even achter de kiezen te houden voor de raadsvergadering, daar waar het ook thuis hoort. En ik denk als we het op die manier doen, dat we een heel eind komen en ik ben altijd heel streng met het beginnen van de raadsvergadering, maar ik wil in dit geval wil ik de raadsvergadering wel om 10:30 beginnen, want als ik naar de agenda kijk, denk ik dat we daar zo doorheen zijn. Maar ik geef u een overweging om het te beperken tot de techniek en het politiek over 14 dagen in de raad te doen. Dan hebben we ruimschoots de tijd, want dan beginnen we al 's middags te vergaderen. En dan pas stelt u de kadernota vast. En de kadernota, dat is een boodschap aan het college, hoe het college de begroting voor 2011 moet maken. En die begroting die stellen we pas vast voor 2012. En die begroting stellen we vast aan het eind van het jaar. En dan pas geeft u er een klap op. Dus er zijn nog vele momenten waarop u in politieke zin uw opmerkingen kunt maken.
Dank u wel voor de toelichting. Dan wil ik nu en de heer Boy bedanken. Maar meneer Boy blijft nog even zitten voor het geval. Nee, u gaat weg. Dank u wel voor uw inbreng. Zeer verhelderend. Ik wil beginnen bij de VVD. Met een algemene reactie op de kadernota en eventuele.
Dank u wel. Zonder een algemene beschouwing te geven wil ik toch nog wel wat inhoudelijke opmerkingen plaatsen over de kadernota. Dus het voornemen om een aantal beslissingen te gaan nemen in het jaar des Heerens 2012. Als ik voor mezelf even de revue laat passeren, de sessies die wij hebben gehad met de werkgroep, met die 4 scenario's en met het middenveld, de discussie die er in de raad heeft plaatsgevonden, is er een ei gelegd, is er een voorstel gekomen. Maar als je de ingrediënten vanuit dat voorstel gaat benaderen, dan kom je tot de ontdekking dat er ontzettend veel aannames in zitten. En die aannames doen wij niet, die aannames worden ons ingegeven door de hogere overheden. En dat is dan in deze het Rijk. Enerzijds zeggen we van kijk uit, de uitkeringen van het gemeentefonds die worden minder. Anderzijds worden die meer. Het is de september circuleren, de december circuleren. En wat moet je daar nou mee? De tendens, of ik moet eigenlijk de teneur zetten, zeggen in de kadernota, ligt verborgen in het feit dat wij vinden dat er niet te veel gesneden wordt in eigen vlees. En ik leg toch de stelling neer, is het nodig dat wij een belastingverhoging in de vorm van de OZB gaan inbrengen? We snijden in eigen vlees naar subsidiepotten met 10%. Onder de 1000 euro halen we eruit. Maar we snijden niet in eigen vlees. We hebben wel bedacht met z'n allen dat we ambtelijk willen gaan samenwerken met een grotere gemeente. En ik denk dat daar ook nog wat ligt. De voordelen die we daaruit kunnen halen, en het is algemeen, de voordelen die we daaruit kunnen halen, kunnen we ook naar voren halen. Dat wil zeggen, we rekenen daar toe in 2014 en we kunnen dat ook in 2012 naar ons toe halen, getrapt. Daar liggen wat kansen. Natuurlijk liggen er ook bedreigingen, maar ik zou graag van het college willen horen hoe groot die bedreiging is dat we op een deficit terechtkomen. Is het noodzakelijk dat we die basis neerleggen? Ik denk dat het een algemene vraag is op dat wij tijdens onze algemene beschouwingen de kaders kunnen stellen die we graag willen stellen.
Dank u wel. Ik wil het rondje eerst afmaken voordat de vragen beantwoord worden. Mevrouw van den Berg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op dit moment van het proces iets te zeggen over de kadernota is lastig. Twee van onze drie schriftelijke vragen werden afgedaan als een politieke vraag. En dat is meteen het probleem. Namelijk dat dit een politieke discussie moet zijn. En die politieke discussie is verbonden met de algemene beschouwingen. En deze zal plaatsvinden op 28 juni aanstaande. Maar om nu helemaal niets over dit stuk te zeggen, dat doen we nou ook weer niet. U vraagt eigenlijk een eerste reactie van onze kant op deze kadernota. In eerste instantie is het positief dat er minder bezuinigd moet worden dan eerder verwacht. Het scheelde toch al gauw 4 ton. Maar dat laat onverlet dat de kadernota geen positief beeld laat zien voor de komende jaren. Er moet heel flink ingestoken worden op bezuinigingen. En dat komt niet als donderslag bij helder hemel. De voorafgaande begroting over 2011 maakte dat al duidelijk. Door toedoen van mijn partij zijn de verhullende gelden van de NUON-aandelen in een aparte pot binnen de algemene reserve gestopt. En nu zijn we in mei 2011 door een brief van de provincie daardoor voor in het gelijk gesteld. Daarin staat, en ik citeer, de financiële positie van uw gemeente kwalificeren wij op dit moment als redelijk. En verderop staat, hierbij past wel de kanttekening dat de algemene reserve naar een zeer laag niveau was gezakt zonder de NUON-gelden. En dat terwijl het college een aantal breed aanvaarde uitgangspunten uit de scenariobijeenkomst wil onderschrijven. Beemster moet ambitieus en ook innovatief zijn. Burgers en verenigingen kunnen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en nemen en men is in principe bereid meer te betalen om het voorzieningenniveau te handhaven. Dat waren een aantal uitgangspunten die hier ook in deze kadernota zijn genoemd. En met dit alles in het achterhoofd is mijn fractie de kadernota dus aan gaan lezen. En dan voldoet deze nota niet helemaal aan onze verwachtingen. Oh ja, de burgers en de verenigingen gaan aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid. En er ligt een voorstel voor een verhoging van de OZB-belasting, OZB. Maar waar blijft de innovatie en waar blijft de ambitie? In het collegeprogramma staat toch meer dan wat hier duidelijk wordt gemaakt. En bent u misschien langsgeslagen door de bedragen die gemoeid zijn bij de bezuinigingen of de landelijke ontwikkelingen die nog onduidelijk zijn? En waar wordt nou duidelijk dat er niet alleen maar bezuinigingen gekeken gaat worden, maar ook naar mogelijkheden voor inkomsten? En dan bedoel ik niet alleen de OZB, dat kan ook wel creatiever. Mijn fractie wil een ambitieuzere kadernota en een keuze maken, maar we begrijpen dat deze keuzes aan ons zijn en die zullen duidelijk worden in de algemene beschouwingen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan wil ik naar het CDA. De heer commandeur.
Ja, ik had me eerlijk gezegd wat geprepareerd of wat uitvoerige bespreking, maar de heer Brinkman heeft me wel duidelijk gemaakt dat ik daar nog wel wat kans voor krijg. Alhoewel, het is mij gebleken dat bij de algemene beschouwingen we steken mooie verhalen af en die worden in doodse stilte door onze collega's aanhoord. Maar vervolgens is er geen echt debat en dat mis ik dan wel. Ik had het wel aardig gevonden en daar had ik me eerlijk gezegd ook op voorbereid dat ik hier een hele reeks bezuinigingen had laten passeren die wij zouden voorstellen. Commentaar geleverd op de bezuinigingen zoals het college die voorstelt. En daar komt dan nu iets minder van terecht. Wat heel opmerkelijk is, en de heer Zeekant, dat vind ik aardig dat hij dat ook noemt, maar eer wie ere toekomt, hij duidt er ook op dat er wel van de burgers hier en daar wordt gevraagd, onder andere de in mijn ogen vrij goedkoop tussen aanhalingstekens, verhoging van de OZB, ja, daarin hoort nou werkelijk heel weinig fantasie voor om die te verhogen. Daar zijn wij dus ook finaal tegen, moet ik u zeggen. Maar wat er opvalt is dat er niet, zoals de heer Zeekant ook terecht zegt, niet in eigen vlees wordt gesneden. Er wordt vaag gezegd, en dat is precies de enige opmerking die verluidt, 5% efficiency korting zou te behalen zijn, dan wordt bedoeld op de personeelskosten, 5% efficiency korting zou te behalen zijn in 2014 door samenwerking.
Nou, ik moet u zeggen, dat is uitermate vaag. Dat is nergens onderbouwd. Dat had natuurlijk ook 10% kunnen zijn of 1%. Dat is een aanname. Als het die kant op gaat, ben ik bang dat we een enorm vaag stuk krijgen. En ik vraag toch dringend aan het college die dingen toch veel harder te maken. En ook indien mogelijk naar voren te halen. Daar zijn mogelijkheden genoeg. Het college zegt dat ook zelf. Waarbij we overigens wel beklemtonen dat wanneer wij aan het personeel, het gemeentepersoneel denken, dan hebben we het over ongedwongen ontslag, maar door natuurlijk verloop. En die mogelijkheden die zijn er. Dan het hele proces. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik alle voorstellen van het college in zaken de bezuinigingen zag, keurig in geel aangeduid, toen dacht ik wel, ja, met alle respect, want zo hebben wij het ook gedaan, dit is gewoon gekeken, daar kan wat en daar kan wat weg. En daar is werkelijk van geen enkel scenario is daar nog enig zicht in. Ik heb niets kunnen ontdekken, dat was super, super vaag. Daar hadden we werkelijk geen bureau op hoeven te zetten. Daar had elke, en ik denk ook dat een aantal verstandige ambtenaren dat gewoon bij elkaar hebben geschraapt onder leiding, onder andere van mevrouw Kroeze. Dat is overigens geen disqualificatie, integendeel, dat betekent dat zo simpel had, is het kennelijk dan ook weer om te bezuinigen. Mevrouw Kroeze heeft al in een eerder verband posten ter overweging gegeven waar wij met ons voordeel konden doen. Dus dat had anders gekund, dat had ook sneller gekund wat ons betreft. Ik snap niet waarom we nu pas tot bezuinigingen overgaan. Dan hadden verenigingen, dan hadden instanties daar ook nog wat naar kunnen groeien. Voor de rest, ja, hou ik het kruid een beetje droog. Nog een keer wil ik wijzen op het feit dat we voor 5 jaar lang, het zou interessant zijn om te kijken wat de heer Boy daarvan vindt, maar ik denk niet dat hij zich daartoe laat verleiden tot een uitspraak. Hij is weg, dat wordt het helemaal lastig. Dank u wel, mevrouw Van den Berg. Dan had ik eigenlijk willen vragen, 5 jaar in de min, meneer Boy, hoe kijkt u daar tegenaan? Het is wel lastig, want wij hebben een uitzicht gekregen vorig jaar over de bezuinigingen. In 2014 dik 1 miljoen, ik dacht 1 miljoen 50.000 euro. Doordat wij nu van de VNG via het Algemeen Fonds dan berichten krijgen dat het er allemaal positiever uitziet, dan hoef je weer een stuk minder te bezuinigen, namelijk 400.000, dan zou er een bezuiniging komen van 6 ton. Ja, zo snel kan het wisselen. En dan lees ik een paar dagen geleden in het blad van de VNG, ja, eigenlijk gaan we niet vooruit, want u moet rekening houden met de geldontwaarding. Ja, denk ik, ja, daar moet je altijd rekening mee houden, maar dan wordt het beeld voor een eenvoudig raadslid er niet simpeler op. Maar goed, wij houden ons kruid nog even droog. Ik ga toch in detail ook over posten praten, want ik wil heel graag van alle partijen ook horen, ja, wat zij van bepaalde voorstellen denken. En dat kan niet anders dan dat je ze echt ook moet noemen. En nogmaals, in de algemene beschouwingen wordt dat misschien doodsaai. Ik zit nog naar een vorm te zoeken waar het een beetje anders kan, maar dat zie ik voorlopig 1, 2, 3 niet. Tot zover, voorzitter. Ik ben niet helemaal bevredigd over dit behandelingspunt. Want ik zou ook graag bijvoorbeeld bij de heer Schagen willen aansluiten. Wat hij zegt over de muziekschool is me uit mijn hart gegrepen. Dat zou echt anders moeten. Dat is ook altijd de insteek van de raad geweest. En het is ook een voorstel van ons trouwens geweest om het te behouden voor de basisonderwijs. Maar over het individuele onderwijs zouden wij veel radicalere voorstellen willen doen. Maar nogmaals, dat is te gedetailleerd. Dat doe ik nu niet. Dat komt nog. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Overigens kunnen we bij de algemene beschouwingen wel degelijk in debat gaan met elkaar en elkaar verder bevragen. Want daar is ook de gelegenheid voor als het goed is. Dat ligt ook aan onszelf. Maar ik zou daar zeker de ruimte voor willen creëren. D66, de heer Groot.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, D66 leest toch ook met enig, we zullen zeggen, déjà vu gevoelens van deze kadernota. Er is destijds gezegd dat het college in samenspraak met de raad een robuust financieel perspectief zou schetsen. Wij vinden van niet. Overigens wordt er bepaald op bladzijde 5 onder tabel 4 verhullende taal gebruikt. Een toenemend tekort wordt gekenschetst als een aarzelend herstel. Dat vind ik niet helemaal correct. In zijn algemeenheid schrijft inderdaad dit college de hele periode met rode cijfers. En dat kan toch niet de bedoeling zijn van het aanschuiven van de PvdA. En terwijl er ook minder wordt, wat zeg ik, er wordt helemaal geen VNG of gemeentefondskorting toegepast. Er wordt nog steeds woningen gebouwd. Dus er is volgens mij sprake van onvoldoende financieel beleid. En volgens mij zijn er grote risico's, net zoals we dat in de rekening hebben gezien. Ik vind dat deze kadernota daar iets meer rekening mee zou moeten houden. Vooral die 90%. Dat is volgens mij gewoon vaststaand risico. Het tekort van de MFC, wat er wordt genoemd. Het is gewoon een risico. Het omlaag kelderen van de WOZ, de grondslag voor uw belasting. Misschien gaat die wel met 10% omlaag. En als de markt echt corrigeert, dan gaat die met 40% omlaag. Dan moet u een hoger percentage toepassen. Want dan, daar zou ik toch ook maar even een scenario op loslaten. We zien dan volgens mij dat in de voortgang van de begroting 2011 toch het college weer de verkeerde kant op gaat, nog weer een te groter tekort presenteert. En vervolgens op geloof, hoop en ik noem het ook een beetje onmacht, ombuigingen presenteert die zouden kunnen, die gaan werken in 2014. En volgens mij bedoelt de provincie dat ook niet met haar brief over een solide beleid. Wij vinden dat het sprake zou moeten zijn van een evenwichtige benadering waarin we onze zorg voor onze eigendom, onze zorg voor ons eigen apparaat, onze zorg voor onze eigen bevolking in evenwicht terugbrengen als we de tering naar de nering moeten zetten. En voorlopig zou dat niet nodig moeten zijn. Er wordt nu ook wat lucht gevonden die er kennelijk al jaren in zit. Ja, die moet je gewoon uitpersen. Maar nogmaals, er zijn geen scenario's gehanteerd. Je ziet geen principiële keuze. Je kunt uit de hand van de bezuiniging ook het collegeakkoord niet herkennen. Of het programmaakkoord. Dat laat zich een beetje raden. Eigen organisatie wordt inderdaad ontzien. Maar het college durft er toch niet op te vertrouwen. Ik weet dat het apparaat loyaal voorstellen doet en toch wordt er een beetje geshopt. En ook als er dan over groenvoorzieningen wordt gepraat en er moet een beheerplan komen, dan wordt er toch weer naar externe gekeken. Dat vind ik toch een beetje jammer. Ik denk dat ons eigen apparaat mee moet als wij de tering naar de nering moeten zetten, maar wel het vertrouwen moet genieten om daarin ten volle mee te doen. Gewoon de uitdaging moet krijgen om mee te denken. Wat kunnen we doen om hetzelfde niveau te halen? Wat moeten we laten schieten als we minder geld hebben. Maar met de efficiëntie en zo'n club kun je wat. Want ik vind dat de rekening niet uitsluitend bij de instellingen en de burger kan worden gelegd. Dan moeten we ook in eigen apparaat, ook bij het bestuurlijk orgaan, kijken. Dus onze conclusie is dat dit geen echt voldoende kader biedt. En ik vind ook dat er onvoldoende naar voren komt dat het college zich bewust is van de lessons learned, van de geleerde lessen uit de rekening. Daar wordt niet naar verwezen dat daar verbeterprogramma's op zitten. Dus wij vinden dat de kadernota een iets meer realistisch perspectief moet schetsen. En dan aan de hand van de jaarrekening, de aanbevelingen van de accountant en de provinciale zorgen een beter financieel kader moet neerleggen. En tot slot, een van de punten waar wij op gaan letten is, dat is onze technische vraag over de huurverhoging bij Onderlinden. Wij zijn beducht dat er, hypotheken liggen. Ik zeg niet dat het zo is, maar wij zullen daarop letten dat het niet zo zal zijn dat door besluiten over bijvoorbeeld aanbouw aan kerken, dat onze huidige instellingen daar nu al mee worden geconfronteerd. Dat is een kader wat ik wil meegeven.
Dank u wel. Dan is nu Beemster Polderpartij, de heer Schagen.
Dank u wel, voorzitter. Ja.
Ja, de Beemse Polderpartij ziet ook dat de reserves de komende jaren, en eigenlijk al vanaf 2009, met zo'n 1,5 miljoen gaan slinken. En dat is toch wel heel veel. Zien we dan het bezuinigingsbeleid zoals het in dit kader wordt gesteld, dan denken wij dat dat versneld moet worden. Met de voorgestelde 6 ton aan bezuinigingen die pas in 2014 worden bereikt, is er te laat en te weinig ruimte voor nieuw beleid. Deze kadernota heeft dan ook te weinig ambitie. En we herkennen ook ons niet in hetgeen wat uit de discussie en uit de scenario discussie ook met het maatschappelijk middenveld is gedaan. Daar bleek namelijk wel dat er een draagvlak was, dat men begreep dat pamperen niet verder kon gaan. En zo'n moment moet je ook gebruiken. Dat de Beemse Polderpartij toen ook al in de notitie heeft gegeven dat zij best een OZB-verhoging mede zouden zien zitten, maar wel altijd in samenhang met een geheel. En dat is nu in dit niet ambitieus genoeg bezuinigingsplan, zeker kader. Nou, dan zouden wij onze handen daar niet voor op elkaar krijgen. En dan nog eens laatst, juist ook de financiële positie zoals de provincie ons heeft benaderd. En dat zou ik juist een andere alinea willen aanhalen. En hij is ook net al terzijde even genoemd, maar de positie, de provincie schrijft dan ook nu, later, achteraf kunnen we stellen dat ons oordeel toen niet correct was om de financiële positie van de gemeente te kwalificeren als redelijk. Nou, als we dat even tegenover dit kader zetten met een te trage aanpak van de bezuinigingen die pas in 2014 worden bereikt, ja, dan is dit niet wat de Beemse Polderpartij voor ogen had. Tot zover.
Dank u wel. Zijn jullie het ermee eens dat ik geen vragen heb genoteerd die beantwoord zouden moeten worden op dit moment? Wil het college reageren?
Ja, want anders.
Ik merk dat het. Er wordt een schorsing gevraagd. Hoe lang?
Ja,
2 minuten. Dank u wel.
Mag ik iedereen verzoeken plaats te nemen?
Hallo.
De heer Schagen. De heer Groot, mevrouw Van den Berg.
Dank u wel. Gaan we verder. De wethouder Financiën zal reageren op deze ronde.
Ja, voorzitter. Een korte reactie. U hebt allemaal in feite al een stukje algemene beschouwing gegeven. Waarvoor wij u nogmaals uitnodigen om dat over 2 weken te doen. Om dan vooral heel duidelijk uw kaders te stellen. Om eventueel daarvoor aanval mee te komen. Om links en rechts te kijken of u daar steun voor heeft. Want het is uw kadernota. En u zult dus duidelijk moeten aangeven in de richting van het college van wij willen het zus en zo dus hebben. Waar het gaat over de financiële positie, waar de provincie ook iets over zegt. Dat is een evaluatiegesprek geweest waarbij ik zelf ook aanwezig mocht zijn. Het was een gedenkwaardig gesprek waarin wij heel duidelijk hebben gesteld dat wij op weg zijn en onze opdrachten dus hebben om 2014 met een sluitende, wat zeg ik, met een positief sluitende begroting te komen. En die ligt er. En dat is iets waar de provincie ook volmondig genoegen mee neemt. En die lijn die zet zich ook door naar 2015. En daarvoor hebben wij dus heel duidelijk gezegd van, goh, wij snijden wel degelijk in eigen vlees, in eigen organisatie, et cetera. Op welke wijze je dat dan ook doet. En als dat allemaal geweest is, dan is het reëel om ook in deze tijd van de burger iets te vragen. Ook vooral omdat ik gehoord heb, met name van het maatschappelijk middenveld, van, goh, voorzieningen, ook welzijnsvoorzieningen, college, gemeenteraad, gooi ze niet overboord, maar zorg dat je het zoveel mogelijk in stand houdt, ook in een moeilijke tijd. En kortom, dan hebben wij er wat van over, voor over. Sorry. Nogmaals, ik nodig u uit om over 2 weken hiermee verder te gaan. Maar nogmaals, kom met hele duidelijke kaders waar wij ons ja of nee in vinden en waar we mee kunnen werken.
Dank u wel voor uw reactie. Dan wil ik hierbij dit agendapunt afsluiten en dan gaan wij over 2 weken verder. Agendapunt 10 is vragen aan wethouder Hefting. Zijn er vragen aan wethouder Hefting? Ik begin bij de PvdA, want ik moet opschuiven, heb ik gehoord. De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is enige tijd geleden een brief geweest over de brandveiligheid en inventarisatie van kerfinstallingen hier in de Beemster. Ik heb begrepen van de wethouder dat daar nog een vervolg op gegeven zou worden. En ik wilde vragen hoe het daarmee stond.
Dank u wel, wethouder Hefting.
Daar zijn we volop mee bezig. Nog niet in een fase waarin we u daar uitgebreid verslag van kunnen doen, maar even in wat globale termen. Wij toetsen op dit moment op 2 aspecten, de planologische aspecten en de brandveiligheidsaspecten. We hebben een aantal vragen en verzoeken uitgezet bij betrokkenen. Het kostte hier en daar wat moeite om de zaken goed op tijd en volledig binnen te krijgen, maar dat is inmiddels wel het geval. Dus nu vindt die toetsing plaats en ik hoop daar op heel korte termijn nader bericht over te geven. Dus we zitten er nog middenin.
Dank u wel. De heer Heijmans.
Dank u wel, voorzitter. Bij de nieuwe tuinderij staat sinds enkele weken een gigantisch groot bord met informatie. Je kan kijken bij een makelaar of daar of jij iets kan kopen. Je kan informatie inwinnen. En mijn vraag hierover is eigenlijk van het bestemmingsplan is door de Raad van State afgewezen. En de bestemming wonen kan op dit moment dus niet gelegd worden op het grasland daar. In hoeverre lopen toekomstige kopers nu risico dat dat hele bestemmingsplan niet doorgaat?
Het verhaal is langer. Het verhaal is dat het bestemmingsplan Zuidoost-Beemster 1 voor bepaalde onderdelen door de Raad van State niet van toepassing is verklaard. En in die tussentijd heeft u hier al een partiële herziening van dat bestemmingsplan goedgekeurd, waarin met name over bouwhoogtes en aantallen woningen wat veranderingen waren. Ook dat bestemmingsplan ligt nog bij de Raad van State, maar in die tussentijd hebben wij wel het uitwerkingsplan verder gemaakt door u laten. Nee, dat hebben wij vastgesteld, maar dat is verder ter inzage geweest en daar zijn geen zienswijzen, geen beroepen. Dat is een onherroepelijk en thans vigerend uitwerkingsplan. En daarmee hebben we een juridisch heel interessante situatie, u wijst daar terecht op, waarin we het uitwerkingsplan hebben op basis waarvan, want alleen op basis van een
uitwerkingsplan verleen je bouwvergunning, niet op basis van een bestemmingsplan als dat globaal is. Maar dat op zichzelf, nou, voor juristen zou ik zeggen. Op basis daarvan hebben wij in elk geval wel het besluit genomen binnen de vennootschap ook om de volgende stap te zetten. En de woningen, althans dat eerste gedeelte van 42 woningen, alvast in de verkoop aan te bieden. Ik weet niet op welke manier berichtgeving daarover bij u gekomen is, maar ik kan u zeggen dat daar heel enthousiast op gereageerd is. En dat wij in eerste instantie een 1-op-1 match aan de betrokken makelaars hebben kunnen overhandigen. Van gaat u daar maar mee aan de gang. Maar dat was veel meer dan dat. Dus dat is iets wat absoluut hoop geeft voor de toekomst. Maar de titel is dus een bouwvergunning af te geven, want die is nog niet afgegeven op basis van het uitwerkingsplan. En in de tijd gaat het zodanig bij elkaar komen, verwachten wij dat. Want daar gaat uw zorg over, het risico van de potentiële kopers, dat natuurlijk niet zal bestaan. Daar kunt u van op aan. Maar dat is even de juridische weg die daarbij van toepassing is.
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen voor wethouder Hefting? Nee, dan gaan we over naar het volgende agendapunt. Dat is agendapunt 11. Een voorstel voor een beginseluitspraak over het nemen van een projectbesluit voor de bouw van de nieuwe kaasmakerij Kono op perceel Rijperweg 20. En er is een vertegenwoordiging van Kono aanwezig voor het geval er eventuele vragen zijn die beantwoord zouden moeten worden. Ik wil beginnen bij het CDA. Sorry.
Ja, dank u wel, voorzitter. Beginseluitspraak, projectbesluit, nieuwe kaasmakerij van de Kono. Daar gaat dit agendapunt over. Nou, als eerste willen wij zeggen als CDA, de Kono heeft hele goede stappen gezet in het voortraject om te komen tot deze aanvraag voor een nieuwe kaasmakerij. Lees een diep overleg met de gemeente, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, provincie en de nodige bewonersbijeenkomsten. En wij als raad deze plannen al circa een jaar terug bij de Kono hebben gezien in een presentatie. Lof over de aanpak wat heeft geleid tot dit projectbesluit. Dan het plan zelf. Een transparant geheel, 3 meter de grond in, een bouwhoogte van 7 meter. Dat ziet er goed uit en dat kan goed passen in het bestemmingsplan. Ook de welstand is in grote lijnen akkoord, hebben wij gelezen. Want daar gaat het in deze eerste fase om. Om samen met het bestemmingsplan en de welstand die hoofdlijnen, zeg maar, te komen tot deze eerste fase toekenning, beginsel, uitspraak, projectbesluit. Een vraag is nog wel, hoe wordt de aanvraag bij gedeputeerde staten die de Kono moet doen, hoe wordt die vraag ingeschat met betrekking tot de milieuvergunning die na deze eerste fase nog moet worden verleend? Gaat dit echt redelijk snel? Wat is onze gemeentelijke ervaring daarmee? Want het lijkt redelijk snel te gaan, maar het kan ook best nog wel eens wat tijd vergen. Dus daar ben ik even benieuwd naar of u daar iets over kunt zeggen. En tot slot kunnen we zeggen dat naast deze nieuwbouw het oude gedeelte na circa 1,5 jaar zou worden gesloopt. En wordt weer teruggegeven aan de natuur. En dat vindt het CDA heel mooi. Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. D66.
Dank u, voorzitter. Onze fractie is erg te spreken over de manier waarop de Kono de plannen heeft gepresenteerd. De kwaliteit van de onlangs gehouden presentatie in de Purmerijn is prima te noemen en geeft een goed beeld van hetgeen wat Kono wenst te realiseren. Wel wil ik nog een kanttekening plaatsen. Bij de rondvraag tijdens de Purmerijn zijn een aantal vragen gesteld door belangstellenden of belanghebbenden in de toekomst. En dat ging hoofdzakelijk over een stankprobleem, met name voor de afvalwaterzuivering. En mijn mening is dat misschien wel een professionelere antwoord had kunnen hebben. Het werd nu meer afgedaan met een grapje. Dat vond ik jammer. En ten tweede, het gaat hier om een grootschalige ruimtelijke ontwikkeling. D66 hecht er waarde aan om bij grootschalige projecten de beslissingsbevoegdheid bij de raad te laten, zodat de ontwikkelingen en voortgang van het project kan worden gevolgd. Onze vraag aan de andere raadsleden is of zij deze mening delen, dus de beslissingsbevoegdheid over het projectbesluit over te laten aan de raad. Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. Beefste Pollenpartij, de heer Lange.
Dank u wel, voorzitter.
Ja, een gedegen traject met een in onze ogen prima resultaat. Complimenten zijn in de Purmerijn ook al uitgedeeld aan diegenen die daar een bijdrage aan hebben geleverd. Zowel hier in huis als de Kono, als alle participanten die hebben meegedacht over een oplossing voor het probleem wat de Kono heeft in de exploitatie. En het ontwerp is geheel naar onze zin. Wij vinden wel dat dit gelopen traject voor de coöperatie, de 400 leveranciers van de Kono, door meer kosten die uiteindelijk toch aan de orde zijn, dat dat best wel onder de aandacht gebracht mag worden. En dat het bij dit soort projecten eigenlijk toch wel aan de orde is dat juist die 400 leveranciers daar extra mee belast worden. Dat is eigenlijk de enige opmerking die wij hierover wilden maken. Verder gaan wij akkoord met het geen voorgesteld. En dus ook, we dragen dus ook de verantwoordelijkheid over aan het college. En die kunnen dit afhandelen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van Twisk.
Dank u wel, voorzitter. De Kono heeft een aantal jaren geleden al laten zien dat je ook in de Beemster groot en mooi kan bouwen. Over smaken verschillen, dat is altijd zo. De VVD vindt dit een mooi plan. Een voorbeeld hoe men om kan gaan en moet gaan om in de voorbereiding van zoiets grootschaligs, want dat is het, een goed, breed en juist iedereen juist te informeren. Als klap op de vuurpijl, een presentatie in de Purmerijn, waar alles nog een keer te bevragen was voor diegenen die er nog steeds niet bij waren geweest, want er waren heel veel sessies geweest. Alle mogelijke vragen zijn reeds beantwoord. Ook de sloop van de oude fabriek is duidelijk en daarbij is aangegeven dat dat met ongeveer anderhalf jaar zal geschieden en dat het weer met de productie van de goede kaas te maken. VVD is dus akkoord met dit beginseluitspraak en wij voegen eraan toe, de Kono en Beemster horen bij elkaar.
Dank u wel, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wie Beemster zegt, kent Beemster kaas. Wie Beemster kaas zegt, weet van de Kono. Ze lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor de PvdA was het geen wie voor de bouw van de poedertoren is, gaat ook zonder meer akkoord met de nieuwbouw. De PvdA heeft vanaf het moment dat de Kono met uitbreidingsplannen kwam gezegd dat we deze zouden toetsen op het ontwerp, de inpassing en de duurzaamheid van het plan. Onze partij heeft op meerdere momenten kennis genomen van de plannen en van het proces. Complimenten aan de Kono over de aanpak. Hierbij pasten trouwens ook complimenten aan het gemeentebestuur, die als, denk ik, een goed partner van de Kono ervoor gezorgd heeft dat links en rechts verschillende deuren in ieder geval werden geopend en dat allerlei instanties werden voorbereid op hetgeen er kwam. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met het gebouw in ieder geval wel gesproken kan worden over, laten we zeggen, een behoud door ontwikkeling, waar wij graag die uitleg aangeven en dat het gebouw wat ons betreft goed past in het landschap. Het ontwerp is ambitieus en nog vol onzekerheden over het product, te weten smaak en kwaliteit die de nieuwe kaasmakerij moet produceren. En daarom wil de PvdA instemmen met het gevraagde beginselbesluit, opdat het proces ook verder kan en er verder onderzocht kan worden. Wel is de PvdA van mening dat een dergelijk gebouw de raad zelf de vinger bij een dergelijk gebouw de raad zelf de vinger aan de pols moet houden. Het is de ontwikkeling meer dan waard. De raad heeft zich meermalen uitgesproken dat bij dergelijke beeldbepalende objecten zelf de touwtjes in de handen willen houden. Wij zien hier in ondersteuning in de brief van het kwaliteitsteam. We hebben slechts nog één vraag. Welke bestemming krijgt uiteindelijk het perceel wat teruggegeven wordt aan het landschap? Net werd het natuur genoemd, maar wij denken dat het agrarisch landschap wordt.
Dank u wel. Dan betekent dat er één vraag is aan de wethouder over bestemming.
Ja, ik had zelf wat meer genoteerd, maar ik zal even kort in elk geval reageren op een aantal dingen die gezegd zijn. Dit is zo ongeveer dat moment waar we 3,5 jaar geleden van zeiden van je kunt die route opgaan en nu nog niet weten wat voor beren op de weg je gaat tegenkomen. En laten we het proces nou zo in elkaar steken dat we eerst van de zijkant die route gaan beschouwen en zorgen dat de weg vrij is om dan pas die stappen te gaan zetten. Nou, dat is ongeveer nu het moment. Veel partijen hebben zich hiermee mee bemoeid. De ene op eigen initiatief, de andere hebben we erbij gevraagd. En vanaf nu moet het snel kunnen gaan. Ik merk dat ook op uit uw reactie. En wat die snelheid betreft, daar werd concreet naar gevraagd als het ging om de milieuvergunning. Er is naast uiteraard een projectteam dat binnen Kono opereert, is er een projectteam geformeerd, zeg maar, tussen Kono en de gemeente, waarin de voortgang van alle processen die er nu lopen heel strak gemonitord worden. Daar zit dus de planologische procedure in, maar daar zit ook de milieuvergunningsprocedure in. En voor zover mij bekend zijn daar ook niet echt beren op de weg te verwachten en wordt juist gestuurd op snelheid daarin. Omdat daar ook eenzelfde kwalitatieve voorbereiding aan ten grondslag ligt als in het planologisch proces. Ik heb daar alle vertrouwen in. Dat was de opmerking van de heer Buijs. U hoorde al wat reactie uit uw omgeving over uw opmerking teruggeven aan de natuur. Ik hoop het niet, want dan verwildert het zo. Dus laat het nou vooral mooi onderhouden cultuurlandschap worden weer. Precies. De heer Smit maakt een opmerking over, en ik noem het details, zonder daar denigrerend over te willen zijn. Over stankoverlast, afvalzuivering, kan dat wel of niet in de buurt van bepaalde onderdelen van het fabricageproces. Ik ga ervan uit dat het. Ik probeer hem algemeen te houden. Ik probeer hem juist algemeen te houden, want ik ga ervan uit dat met name dat soort details op het niveau van milieuvergunningverlening juist goed geregeld gaat worden. Dus ik denk dat we daar ook vertrouwen in moeten hebben dat wetgeving op dat punt duidelijk is, helder is en goed zal worden toegepast. Ik heb veel waardering voor een ieder die op zo'n betrokken manier inhoudelijk bezig is ook met dit plan en daar zo zijn commentaar op geeft. Maar ik denk dat we hier ons even moeten verlaten op deskundigen die opgesteld staan om dit zo te tackelen. Uw opmerking ging over de wijze waarop het antwoord was gegeven. Daar gaan wij hier vanavond niet over.
Nee, dat snap ik wel, maar ik heb het ook meer als een kanttekening opgenoemd. En het had wat ons betreft iets professioneler gemogen dan afdoen van een grapje. Want dat kan niet de bedoeling zijn van een avond waar je belanghebbenden of belangstellenden uitnodigt. En ik verwacht gewoon dat je dan ook, hoe moeilijk de vragen misschien te beantwoorden zijn, er een zo goed mogelijk antwoord op probeert te geven.
Ik denk dat wij vanavond niet anders kunnen doen dan kennis nemen van wat u zegt. En dan kan ik u hooguit adviseren om te gelegener tijd aan het adres van de Kono hetzelfde verhaal nog een keer te houden. Wellicht dat u daar inhoudelijk bevredigender mee op beantwoord kan gaan worden. Ik heb u horen voorstellen om het tweede gedeelte van het raadsvoorstel, namelijk artikel 3.10 lid 4 van de WRO, zo is dat te doen gebruikelijk hier in de Raad, dat over te dragen aan het gemeentebestuur. Dat heeft puur met uitvoering te maken. Dat stelt u voor om heel dicht bovenop het proces te blijven. Als u daarmee zegt, wij willen heel graag goed, snel, adequaat, volledig geïnformeerd blijven worden over hoe het nu verder gaat, dan heeft u die toezegging bij deze. Want wij vinden dit allemaal heel belangrijk. U heeft daar allemaal zo uw eigen bewoordingen voor gebruikt, hoe belangrijk u het vindt. En dat is een toezegging die u heeft. Wij gaan elke stap die we zetten, die niet zonder meer vermeldenswaard is, maar waarvan wij vinden van, nou, dit is iets wat belangrijk is om aan de Raad te melden, dat zullen wij zeker gaan doen. Dus die toezegging die heeft u, omwille van de snelheid van het proces, is het verstandiger om het om het hier in huis te laten, want dan kunnen we gewoon dag en dagelijks de juiste stappen nemen en niet eerst weer middels raadsvoorstellen dat bij u neer te leggen. Meneer De Lange, u zegt iets over het onder de aandacht brengen van meer kosten. Ben ik te lang? U kijkt kritisch. Ik heb nog twee opmerkingen.
Mijn gezicht spreekt boekdelen.
En toch wil ik die opmerking graag kwijt. Want dit is, als u het overdraagt aan het college, ook het enige moment in de raad dat erover wordt gesproken. En waar ik ook in de gelegenheid ben om dat in de openbaarheid te zeggen. Dus ik wil die opmerking toch wel graag maken. Terecht vraagt u aandacht voor de meerkosten, althans de hogere investering die als gevolg van de kwaliteit die nu geleverd wordt met dit hele project gemoeid is. Het is nu wel mogelijk voor Kono om te bouwen in nationaal landschap in werelderfgoed. En het is maar zeer de vraag of een goedkoper plan, wat dus een industrieel complex in het weiland zou hebben opgeleverd, of dat een plan zou zijn geweest wat er door was gekomen. Nu is het wel gelukt om hier de handen voor op elkaar te krijgen en het uiteindelijk wel te realiseren. En ik denk dat de kosten voor de 400 leveranciers uiteindelijk, maar ik kan niet in de boekhouding van Kono kijken, uiteindelijk hoger zouden zijn geweest als langere tijd met het oude productieproces had moeten worden voortgegaan. Want dat heeft u bij presentaties ook goed begrepen. Het gaat steeds meer kosten om de oude dame het draaiende te houden, zoals u hem heeft genoemd. En u noemde ook de jonge dame op de mooie foto. En wat dat betreft, en die opmerking wil ik zeker nog even kwijt. U versprak zich zo net, u zei Kona. En Kona is de vrouwelijke vorm van Kono. En dat vind ik een mooie verspreking, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Wij gaan even naar een tweede termijn.
Nou, ik heb nog geen vraag op mijn. Of geen antwoord op mijn vraag over de welke bestemming het perceel eventueel krijgt.
Agrarisch.
Een korte tweede termijn. En vervolgens wil ik ook graag horen van jullie of jullie het een A of B punt vinden. Meneer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat de wethouder wel begrepen had dat met mijn agrarische achtergrond het sowieso agrarisch gebied zou moeten worden. Maar ik denk dat duidelijk is op de vraag of het zeg maar het overgedragen wordt aan het college van BMW, zeggen wij ja. Dus we gaan niet mee met de opmerking van D66. En ja, wat ons betreft kan het een A-punt zijn voor de volgende vergadering.
Dank u wel. D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag nog van de VVD willen vernemen van hoe zij denken over het vervolg van het besluit overdragen aan de raad of aan het college. De Beemse Polpartij is er duidelijk in geweest en dit is de enige. CDA is ook duidelijk geweest. Dus.
Dank u wel. Beemse Polpartij. Geen reactie. VVD.
Twee reacties naar D66 toe. Zoals de procedure nu gelopen is, vindt de VVD prima. Dus naar het college, bij het college blijft dat. En qua een A-punt, wat ons betreft.
Dank u wel.
Als Partij van de Arbeid, als laatste.
Meneer De Waal.
Willen we toch nog iets zeggen. Het is bijna verbazingwekkend dat een dergelijk gebouw zomaar als A-punt straks op een raadsvergadering komt. Je vraagt je af of dan het gebouw wel de eer krijgt die het verdient. Maar ik denk dat de gekozen weg zoals we die nu hebben gelopen en zoals het proces is gegaan een perfect proces is geweest. Daarvoor, en ik heb het net ook al genoemd, ook lof aan het college. Want die heb je wel nodig als kono-kaarsmakers. En ik denk dat dat de bespreking hier inderdaad genoeg lof heeft gegeven. En dat we het als A-punt kunnen afhameren. En wat betreft de kosten voor de leveranciers aan de kono. Ik denk ook dat dit ontwerp. En ook het feit dat men met Urgenda bijvoorbeeld in zee gaat over duurzaamheidsaspecten. Dat het nog wel aardig wat kan opleveren aan bedrijfsresultaat. En dat de Kona er waarschijnlijk niet slechter van wordt. Dat ze hiermee een kop boven het maaiveld durven uitsteken is meer dan een compliment waard. Waarvan acte, voorzitter.
Dank u wel. Dan is les nog de vraag aan D66 of het een A of een B punt wordt.
Voor ons kan het een A punt worden.
Dank u wel. Dan hebben we een A punt erbij en dan gaan we verder naar agenda punt 12. Voorstel om akkoord te gaan met het betrekken van de financiële consequenties van de herontwikkeling van de locaties De Bloeiende Perelaar en het buurthuis bij de financiële eindopstelling van de realisatie van de Boomgaard. En dan mag ik nu D66 als eerste het woord geven. Meneer de Groot.
Dank je, koning. Laat dat de Groot maar weg. De uitgestorven adellijke tak, heb ik eerder gezegd. Wij hebben net betoogd dat wij dit wel een wonderlijke constructie vinden, want wij denken dat de plannen nog in de kinderschoenen staan. Dus voordat je echt het resultaat van die grondexploitatie hebt, ben je 4 jaar verder misschien wel. Dus ja, ik stel toch voor dat we dat krediet van de MFC, de Boomgaard, al of niet met garantie voor vallende platen, gewoon netjes afronden. Eventueel ons verlies nemen in de reserve en dat later weer aanvullen met een af te sluiten grondexploitatie. Ik zie het de relatie niet zo. Vooral niet omdat je nog meer greksen of grondexploitaties hebt waar je uit zou kunnen putten. Wordt Leegwater 3 genoemd. Waarom deze exclusieve verbintenis tussen een reeds neergezet gebouw met een tekort, dat staat erin. In de investering staat 315.000 tekort. Waarom daar nog weer zoveel geld bij plussen als je gewoon je verlies moet nemen en TZT je winst of ook weer verlies in een grondexploitatie. Dus wij zijn niet voor.
Dank u wel. Beemster de Polenpartij, mevrouw Uitenthuis.
Dank u wel. Beemster de Polenpartij vindt het wel een aderlating, deze de toename in het grote tekort, zeg maar, wat er eigenlijk is geraamd al voor de Boomgaard. Maar we vinden het aan de andere kant ook goed dat hier een ontwikkelaar in wil stappen. En gezien de reacties die ook in de buurt geweest zijn, vinden we het goed dat er hier een behoud is van het pand en dat de buurt hier ook tevreden mee is. En uiteindelijk is er eerder een berekening geweest waarop wat uiteindelijk de exploitatie van de Boomgaard moest, zeg maar, het exploitatieoverzicht van de hele Boomgaard. En dat dat nu verandert, nou ja, dat is dan zo.
Dank u wel. VVD?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is jammer dat de totale opbrengst 460.000 euro lager uitkomt. Maar voortschrijdend inzicht en de mening van de omwonenden en het plan dat in deze markt goed is weg te zetten voor acceptabele prijzen, dat vindt de VVD voldoende reden om akkoord te gaan. Met het voorstel zo de financiële consequentie van herontwikkeling enzovoort enzovoort. Dus wij gaan akkoord.
Dank u wel, PvdA. De heer De Waal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn in ieder geval blij dat het eindbeeld, het behoud van de school een goeie is. Of de voormalige school, moet ik eigenlijk zeggen. Het is een markant gebouw in die Woutersluislaan. En dat er een projectontwikkelaar is die daar wat mee wil, dat is prachtig. En dan komt het erop neer. Zijn de inwoners van Beemster bereid om daar 4 ton met z'n allen voor op het schaaltje te leggen? Die afweging die maken we hier in de Raad. En ja, ik denk dat het kan, die 4 ton. Alleen het voorstel van hoe dat moet, dat is ons nog helemaal niet duidelijk. Wat nu eigenlijk het voordeel is om het uiteindelijk op de manier te doen zoals nu in het voorstel staat.
Wat is nu het voorstel, het voordeel om 4 ton eigenlijk vooruit te schuiven en niet nu meteen al het verlies te nemen? Is dat niet reëler om gewoon nu al de zaak af te handelen op dat punt? Moeten we er echt op wachten totdat alles bekend is voor de eindopstelling van het MSC? Ik zou daar graag antwoord op willen hebben van wat ons voordeel er nou precies bij is.
Dank u wel. CDA, de heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als eerste wil ik opmerken dat het goed is dat er een inspraakavond is georganiseerd. Zo wordt het ook. De bewoners moeten volledig op de hoogte gesteld worden en moeten hun zegje kunnen doen. Je kan je echt afvragen of de inspraak van die bewuste avond representatief is voor de mening van alle beemstelingen. Wij denken namelijk van niet. Er was geen plan B. Geen nieuwbouw. Hè? Er is eerder gesproken over nieuwbouw, daar kom ik straks nog even op terug. Dus er is ook geen vergelijk. Je hebt namelijk geen verbeelding daarbij. De bewoners hebben die bewuste avond dus helemaal niet kunnen kiezen. En wij vragen ons af waarom niet. Ruimte voor maatschappelijke doeleinden wordt er over gesproken. Waar denkt u aan? Ik dacht dat we toch prachtige voorzieningen hadden in het nieuwe MFC. Dus ik zou daar graag ook een reactie op willen hebben. Kijk, wij vinden het goed dat er aan de starters wordt gedacht bij de planontwikkeling. Dat is ook nodig. Maar wij begrijpen een paar dingen niet. Er wordt gesproken over A, het bestaande gebouw te slopen. Daar willen wij even op terugkomen. Er was een plan B. En dat plan B was volledige nieuwbouw. En die volledige nieuwbouw dat kwam nagenoeg op kosten nul uit. Ik zou graag willen weten waarom het college met dit voorstel hier is vanaf gestapt. Vervolgens de financiële eindopstelling bij de realisatie van de boomgaard om dat daarin op te nemen. Ik denk dat wij het daar inderdaad ook niet mee eens zijn. Ik hoor net dat de status ruim 3 ton is. Straks komt daar dus nog min 460.000 euro bij. Dan praten we over een bedrag van 7,5 ton. En dan denk ik bij mezelf, in deze tijd van bezuinigingen, die 460.000 euro, dat geven wij dan vandaag wel heel makkelijk weg. En ik weet niet of er nog meer glasgrinkel is te verwachten, maar ik wacht het graag even af.
Dank u wel. Het woord is aan de wethouder.
Ja, dat kan. Ik begin direct even met het beantwoorden van de opmerking van de heer Buijs, omdat daar toch wel de meeste kritiek spreekt ook vanuit, hoe zal ik het zeggen, toch ook niet helemaal kennis hebben kunnen nemen van het plan. Ik heb u niet gezien op die avond, bijvoorbeeld 28 april, waar de bewoners echt zonder enige uitzondering heel enthousiast waren over het getoonde. Waar we plan B...
Bij de interruptie, het CDA was daar wel vertegenwoordigd.
Oké, prima. Ik heb u beide raadsleden daar niet gezien in elk geval. Enthousiaste zaal. Wij hoeven ook geen plan B te laten zien, want ik hoef geen verbeelding te maken van een gesloopt gebouw. Dat kan iedereen voor zichzelf. En dan zou het toch, de manier waarop je dan vervolgens gaat ontwikkelen, dat is van een latere orde. Maar dat was wel de manier geweest om het op nul te kunnen krijgen. Of nou ja, met een beperkt verlies wellicht, maar niet iets waar we ons dan zorgen om zouden hoeven maken. Dus wat wij die avond hebben voorgelegd aan niet zozeer direct omwonenden. Wij hebben heel breed uitgenodigd, omdat ook wij van mening waren dat de betrokkenheid bij het schoolgebouw van de bloeiende perelaar, voormalig bloeiende perelaar aan de Watersluislaan, niet alleen maar de betrokkenheid is van degene die daar direct omheen wonen, maar van iedereen die in dat dorp woont. Dus wij hebben heel ruim hebben wij uitgenodigd. Het beeldbepalende pand voor iedereen van groot belang. Er zaten zelfs nog oud-leerlingen in de zaal die avond. En daar de vraag voor gelegd, wat vindt u daarvan? Nou, dan is het makkelijk antwoorden, dat ben ik ook wel met een ieder eens, want dat bleek ook wel uit de vraagstelling, dat het ook moeilijk is om te beoordelen van wat betekent dat nou op een gemeentebegroting als je daar opeens 4 ton extra gaat bedenken als te nemen verlies. Dat is de vraag, dat hebben we ook die avond duidelijk gezegd, die we vervolgens aan de gemeenteraad gaan voorleggen. En dat is ook de vraag die u nu gesteld krijgt, concreet over het geld. Maar wij geven daar wel in mee de inhoudelijkheid van het geheel, zoals we dat ook besproken hebben met de bewoners. Dus dat is de relatie tussen die twee. Ik denk dat het van belang is om dat onderscheid heel goed te maken. En dan is de volgende stap de relatie met het MFC, met de nieuwe perelaar, met de boomgaard.
Het kan niet zo zijn dat je nu zegt van, nou, het heeft al 3 ton meer gekost en dan komt er nog een keer 4 ton bij. Dus dan zitten we al met een overschrijding van 7 ton. Nee, dan kunnen we nog wel wat anders bedenken wat er in die tussentijd ook gebeurd is. Daar gaat het niet om. Het gaat om het principe dat je ooit hebt bedacht, en dat heeft deze raad in maart 2006, vlak voor de verkiezingen van toen, besloten om dat nieuwe gebouw neer te zetten, mede gefinancierd uit toen verwachte opbrengst van het oude gebouw. Nu zijn we 5 jaar verder en nu valt het bitter tegen. En nu proberen we ons verlies te beperken en nu proberen we daar toch kwaliteit neer te zetten, het goede te bouwen zoals we dat hebben, en hangen we daar een prijskaartje aan. Dat is niet het prijskaartje van het nieuwe gebouw, dat is gewoon minder opbrengst uit iets. Die avond heb ik de vergelijking gemaakt, stel je koopt een nieuwe auto en die kost een bepaald bedrag en die wil je mede financieren uit de opbrengst van je oude auto. Nou doe je dat in de verkeerde volgorde, want je koopt eerst een nieuwe en dan ga je pas denken over die oude auto. Maar dan blijkt op dat moment dat die toch minder oplevert dan dat het plan was toen je het plan aan het smeden was. Ja, wat moet je dan? Dan kun je niet zeggen van nou lever die nieuwe auto maar weer in, want ja die heb je al in gebruik. Je kan ook niet meer krijgen voor die oude auto, dus er zal geld uit de portemonnee moeten komen. En dat is de hele concrete vraag, zo hebben we hem proberen duidelijk te maken. Natuurlijk gaat de vergelijking niet helemaal op, maar je probeert dat beeld dan toch zo te schetsen. Dus we praten niet over meer kosten, nieuwe boomgaard, we praten over minder opbrengsten, oude perelaar. Dat is een wezenlijk verschil tussen die twee. En die constructie is niet wonderlijk, meneer Groot, want er is geen relatie met die grondexploitatie die u steeds noemt. Er is een exploitatie van de bouw van de boomgaard. En als we dit kunnen afronden, dan kunnen we, als we nog even nader naar de glasplaten hebben gekeken en nog één ander technisch probleempje waar nog wat dispuut over is, dan kunnen we ook die rekening kunnen we gewoon sluiten. En dan is daarmee dat hoofdstuk gesloten. En dat staat los van de grondexploitatie van Zuidoost-Beemster. Dat is gewoon de kosten van en de wijze van financieren van de bouw van het nieuwe multifunctioneel centrum. En dan kun je dus over vooruitschuiven praten. Je kunt ook nu vanavond besluiten van dat boeken we nu ten laste van de algemene reserve. Maar de relatie is er wel en daarom hebben we hem zo gebracht zoals we hem hebben gebracht. Zonder dat het nou als meer kosten van de boomgaard wordt gezien, maar als minder opbrengst. Even heel kort. Nou, misschien heb ik u verkeerd beantwoord, meneer Groot, over met welke grondexploitatie dit dan een relatie heeft. Als u bedoelt niet die van Zuidoost-Beemster 1, maar van zeg maar, de exploitatie van het oude terrein. Ja, nou ja, die relatie is er natuurlijk omdat er zit een oorzakelijk verband. Maar beide boeken sluit je met het besluit dat u hierover neemt. En daar kun je over denken zoals je wilt. Of dat meer kosten of minder opbrengsten zijn. Maar we hebben het gepresenteerd zoals het is en het heeft de consequenties zoals u die heeft kunnen lezen en zoals ik die net heb toegelicht. Volgens mij ben ik door de vraag heen, voorzitter.
Dank u wel. Gezien de tijd, want we moeten echt naar een afronding toe, is er de vraag of dit een als B-punt, of uw vragen voldoende beantwoord zijn, zo nee. Dan is het voorstel om het als B-punt voor de vergadering, voor de raadsvergadering van 28 juni verder te behandelen. Ik zie allemaal knikken.
Mag ik even bij interruptie toch nog ingaan op de wethouder? Want ik wil toch even verduidelijken dat er een voorstel ligt dat helemaal niks zegt over het plan. Er staat dat wij de financiële consequenties gaan betrekken bij de eindverrekening van de boomgaard. Meer staat er niet. D66 is natuurlijk hartstikke voor het ontwikkelen volgens het concept van behoud en herstel van deze locatie, de Bloeiende Perelaar. Daar mag geen misverstand over bestaan. Wij zien alleen niet de ratio om die rekening en die rekening van die grondexploitatie zal echt pas over 5 jaar kunnen worden opgemaakt om die nu te betrekken bij de eindafrekening van de boomgaard, want dan heb je de boomgaard nog 7 jaar in je boeken staan. En uiteindelijk zal het tekort toch bij de algemene reserve komen, daar durf ik wel iets op te zetten. Dus dat kun je ook rechtstreeks doen. In het raadsbesluit oorspronkelijk stond inderdaad de verbinding naar de opbrengsten uit buurthuisschool, maar ook een bijdrage uit SOP 1 van 3 miljoen en verder niet zoveel. Dus ik denk dat we best een ander raadsbesluit zouden kunnen nemen over de dekking.
Want inderdaad, het komt uit de algemene reserve, heren en dames. Dat mag u toch wel voorstellen. De Boomgaard gaat geen geld opleveren bij die eindafrekening.
Dank u wel. Tot hier echt afronden. Het voorstel is dus om het als B-punt 28 juni in de raadsvergadering te behandelen.
Ja, maar ik heb één antwoord op mijn vraag niet gehad. En dat is waarom het plan B van de nieuwbouw niet verder onderzocht is. Er staat in een stukje, het is niet verder onderzocht en dat is het dan. Ik heb die vraag gesteld van waarom is die niet onderzocht? Dan heb je namelijk een vergelijk. En met een vergelijk kan je ook die 460.000 euro min misschien beter begrijpen.
Wethouder, heeft u er nog een antwoord op?
Een hele kort. Ik dacht dat ik hem impliciet wel had beantwoord. Het plan B bestond uit het uitgeven van kavels. Dan stopt onze bemoeienis met platte bouwrijpe grond en wat welstandseisen waaraan eigenaren moeten gaan voldoen om daar te gaan bouwen. Dus dat is het hele plan. Dat is de truc van kavels uitgeven. Daar laat je het initiatief juist bij degene die dat vervolgens kopen. Dus dat was plan B. En een marktoriëntatie gaf aan dat daar die prijs voor kan worden gekregen. En daarmee had je plan B beschreven en ook de manier hoe je dat dan financiert daarbij omschreven. En meer is het ook niet. En u noemt het plan B, maar nou ja, het was het een of het ander, maar nou ja, dan stopt dat daar. En daar verwachten we wel meer voor te kunnen krijgen dan de verkoop van het oude gebouw nu. Dat is de kale vergelijking tussen de twee. Maar dan heb je geen gebouw meer straks. En dat was de inhoudelijke afweging.
Dank u wel. Het wordt een B-punt op de raadsvergadering van 28 juni. Agenda punt 13 is reeds bepaald, want dat was het vorige punt. Ingekomen stukken, agenda punt 14. Zijn er vragen, opmerkingen over de ingekomen stukken? Meneer Heijmans.
Nou, een korte vraag over ingekomen stuk 1. Daar wordt in aangegeven in een staatje op de tweede pagina wat de verschillen zijn ten opzichte van de begroting. En als ik dan verschillende cijfers optel, aftrek, dan kom ik nooit van zijn leven tot het totaalverschil van 5814, wat het dan meer zou gaan kosten. Dus daar zou ik graag verklaringen voor willen. Dat hoef u van mij niet nu te geven, maar dat zou misschien ook schriftelijk kunnen.
Dank u wel. Dus het verzoek is om daar een schriftelijk antwoord op te geven.
Welke vraag is het over? Het gaat over de raad.
Het gaat over het eerste ingekomen stuk van de raadscommissie.
Dus de begroting, de aanvullende begroting van de GGD, Zaanstreek Waterland.
En de vraag is een schriftelijk antwoord en er wordt vastgeknikt. Ja, dat is... Dank u wel. Dan gaan wij verder naar de mededelingen. Heel kort. En als het een langer verhaal is, dan wil ik hem ook doorschuiven naar de volgende raadscommissie bijeenkomst. Die schuiven we door. Actielijst van de raadscommissie. Hiervoor zou ook wethouder Klaver nog aanschuiven. En dan gaat het met name om punt 2 tot en met 5. En daar krijgen we een reactie op van de heer Klaver en de heer Hefting. En die kunnen dat heel erg kort. Dank u wel. Laten we maar het nummer aanhouden. Dus nummer 2. Meneer Hefting.
Ik kan u niet met zekerheid zeggen dat wij u in het tweede kwartaal een voorstel zullen doen toekomen. Aangezien wij op onze oproep in Binnendijks slechts één reactie hebben gekregen. Dus daar zullen we toch wat anders moeten doen. Maar daar gaan we u in het tweede kwartaal wel over informeren. Mag ik direct naar... Nee, 3 is voor mijn collega.
Ja, voorzitter, we hadden de volgende erin. Behandelen van het gewijzigd voorstel verkeersmaatregelen op de Zuiderweg naar aanleiding van het burgerinitiatief. De stukken die daar betrekking op hebben komen in het tweede kwartaal 2011 naar de raadscommissie toe, zoals afgesproken. En zullen dan behandeld kunnen worden in de commissievergadering van 12 juli 2011.
Dank u wel. Punt 4, wethouder Hefting.
4.
Ruimte voor ruimte. Vanmiddag nog over gesproken met een betrokkenen uit het gebied. En wij gaan op basis van een aantal afspraken die we daar gemaakt hebben, u een procesvoorstel doen toekomen in het tweede kwartaal. Maar u zult dat pas bij de eerste vergadering van het derde kwartaal kunnen behandelen.
Dank u wel. Punt 5.
Ik moet u toegeven nog geen contact te hebben gehad met de eigenaar van het gebouw, zodat hier geen voortgang in te melden is. Dus ik hoop dat u mij toestaat dat we dit even naar een volgend moment in de tijd doorschuiven.
Derde kwartaal wordt het. En 6 komt. De rest blijft ongewijzigd. En dan kunnen wij door naar. Het
college gaat creatief om met de tijd. Ik vind het wel bewonderenswaardig. Dank u wel.
Goed, hè?
Heel apart.
Dank u wel, meneer commandeur. Dan hebben wij nu nog gelegenheid voor een rondvraag. En mijn voorstel is, als het niet echt brandend is, om dat te laten voor wat het is nu. Meneer De Lange.
Ons verzoek is om datgene wat wij gevraagd hebben tijdens de behandeling van het conceptontwerp bestemmingsplan, het toevoegen van de functie agrarisch hulpbedrijf bij de 11 nevenfuncties op bouwvlakken, om dat in de volgende commissievergadering te agenderen. En dat is de vraag aan mede-commissieleden.
Meneer De Lange, daar had u toch al aandacht en ik trouwens ook voor gevraagd. Wat wilde u verder nu?
Nou, het leek in ieder geval dat het integraal werd meegenomen bij de zienswijze. En dan is bij de behandeling van het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan, zoals voor het zomerreces nog wordt aangeboden, raakt het onderwerp raakt ondergeschikt aan datgene wat wij ermee willen.
Willen de andere raadsleden hierop reageren? Of het een eerstvolgende raadscommissie?
Het volgende is naar de komende, de eerstkomende. Dus van, wat is dat? 28 juni?
Nee, 12 juli lijkt mij. 12 juli, meneer De Lange.
28 juni is.
Mijn verzoek is de eerstkomende raadscommissie.
De eerstkomende raadscommissie. Is een korte en dat is de vraag, de eerstkomende raadscommissie of die van 12 juli?
Eerstkomende.
Akkoord eerstkomende.
Voordat u iets roept over wat wij moeten voorbereiden. We hebben niet zo heel veel, maar toch wel een stapel zienswijzen ontvangen nu. Die moeten wij verwerken voordat we met een verhaal naar u toe kunnen komen. Daar hebben we even wat meer tijd voor nodig. Dat gaan we u zeer binnenkort laten weten hoe we ons dat voorstellen te gaan doen. Wat wij daar nog aan moeten doen en hoe wij ons voorstellen het vervolgoverleg met u te voeren. In die zienswijze wordt ook dit onderwerp genoemd. U zou er goed aan doen om uw mening aan het college kenbaar te maken in de periode dat we ermee bezig zijn. Want anders dan kom je weer met een derde termijn van het najaar te zitten. En dan maakt het niet uit of dat 28 juni of 12 juli is. Dus dan zou ik zeggen, kies u die avond waar u de meeste ruimte hebt om hierover te praten.
Voorzitter, even bij interruptie. Sorry, dat ging even te wild. Er wordt gesproken over de nieuwe zienswijze. Maar zijn daarnaast alle opmerkingen die hier in deze raad geplaatst zijn, zijn die al wel meegenomen en verwerkt? Want dit zijn nieuwe zienswijzen, maar datgene wat er in de raad besproken is, zou al meegenomen zijn.
Ja, in dat kader snap ik ook niet, want ik proef gewoon een stuk bezorgdheid bij De Lange dat het ondergesneeuwd raakt. Dat proef ik bij u. Maar wij hebben er nadrukkelijk, wij en jullie hebben er aandacht voor gevraagd dat we dat toegevoegd willen hebben. Dus dan denk ik dat
ik het nu
toegevoegd
even,
wordt.
Ik wil het nu afronden, dit punt.
Ja, ik wou het even gezegd.
Het voorstel is om het op 12 juli, want dan is het de wethouder in staat om ook het voor te bereiden. Dus 12 juli komt het opnieuw op de agenda en dan kan iedereen daar zijn zegje over doen. Ik wil het hierbij afronden. Dan hebben wij 2 minuten de gelegenheid om eventueel van iets anders gebruik te maken. En daarna begint de gemeenteraadsvergadering. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor deze toch wat lange zit en de medewerking om het toch kort en bondig te houden. Dank u wel. Dag.